met de deur in huis te vallen. We komen stuk voor stuk uit de blote kut van onze moeder.
En heeft allerlei betekenissen nog natuurlijk.
Maar het was een ruige tijd.
Ik ben al geboren als dichter.
Je bent geboren als dichter?
Ja, mijn stad is Rotterdam.
Met de deur in huis te vallen. We komen stuk voor stuk uit de blote kut van onze moeder.
Maar het was een ruige tijd.
Welkom bij de Rotterdamse School en aanverwante zaken. We zijn al lange tijd weer terug. En ik ben natuurlijk Mark Bonasinha, uw favoriete gast. Maar, gastheer moet ik zeggen, ja. Maar we hebben ook een favoriete gast. En dat is Hans Citroen. En wie kent Hans Citroen nou niet? Hans Citroen, kunstenaar, hè? Schilder, ja. Schrijver, fotograaf. Ja. Ja. Mis ik nog wat?
Ja, ja, ja. Ben ik aan verwante zaak? Of ben ik Rotterdamse school?
Ja, Rotterdamse school toch wel, toch?
Ja, ja. Ja, ja. Ik ben Haagse Rotterdammer. Haagse Rotterdammer.
Ja, Haagse, ja, in Den Haag geboren, hè?
Ik ben in Den Haag geboren, ja. Ja. Maar ik wil niet meer terug, hoor. Ik woon hier al meer dan 50 jaar woon ik in Rotterdam. Nee, langer nog. Langer nog. 55 langer jaar nog. Woon ik in... 55 jaar woon ik...
Hoe ben je hier in Rotterdam terechtgekomen?
Ja, vrouwen, hè. Dat is...
Vrouwen? Ja, ja. Altijd weer die vrouwen.
Ja, ja. Ze heeft me op het juiste pad gebracht.
Oh?
Ja. Dus ik ben in Rotterdam gekomen en ik ben eerst in Haarlem geweest. 2,5 jaar gewoond. Toen zat ik op de Ateliers 63. Het was een hele leuke academie, was dat. Er kwamen de docenten kwamen op bezoek en zo, weet je, op je atelier. Dan was je aan het werk en dan kwamen de schilders die kwamen dan langs om te vertellen wat ze ervan vonden en dergelijke. Kwam Woody van Amen langs en zo, weet je wel.
En zo, of Jan Dibbits.
Jan Dibbits, ja, Woody, leuk hoor, was leuk. Ik zie, ja, Woody. Ik zie Woody nog regelmatig was.
Oh, ja?
En dan had je gesprekken over het kunstwerk, hè? Dat je dan,
ja, maar wat moet je dan eigenlijk... Weet je altijd wat een kunstwerk inhoudt? Ook al heb je het zelf gemaakt.
Ja, kijk. Ik weet niet of het zo is, hoor. Want ik kan moeilijk voor een ander praten, hoor. Maar ik denk dat een kunstwerk eigenlijk ontstaat... zonder dat het de bedoeling is dat het een kunstwerk wordt. Dat gaat eigenlijk als het ware vanzelf. Op het moment dat je dus...
Beetje spielerij.
Ja, nee, maar op het moment dat... Kijk, je hebt een idee ergens voor, dat ga je uitvoeren. Maar als je dan gaat denken van... ik ga eens even een kunstwerk ervan maken... dan wordt het niks. Dus je moet het gewoon gaan maken. Je moet een plan hebben. En tegelijkertijd moet je zorgen... dat je in een dusdanige flow komt... dat het ook nog kan ontstaan. Het is als het ware het maken van een gedicht. Hè? Je krijgt een soort brainwave, want ik denk dat dat zo gaat. Hè?
Ja.
En dan denk je, dat moet het ongeveer worden. En dan begin je eraan. En tussentijds doe je er nog een wending naar links, of een wending naar rechts, of een wending rechtsdoor en dergelijke. En dan ontstaat er een gedicht. Dus je moet een plan hebben, plus openstaan voor het ontstaan. Dat is het. Denk ik het recept voor het maken van een kunstwerk, denk ik. Ja, ja. En ik heb nooit gedacht, ik ga eens even een kunstwerk maken of zo.
Nee?
Ik maak gewoon de dingen uit de losse pols.
Uit de losse pols een
beetje.
Ja. Nou, ik heb inderdaad wel eens een keer een filmpje gezien van jou met Rob van Persie.
Bob
van Persie. Ja, Rob is natuurlijk zijn zoon.
Nee, Robin.
Robin, ja.
Robin, ja, Bob, ja.
En dan sta jij met een...
Veel papier, ja.
En hij met een kwast op zijn hoofd.
Op zijn hoofd, ja.
En dan moet hij vallen en dan...
Ja, moet hij precies op dat stuk papier vallen. Ja. En dan krijg je een soort streep, krijg je dan. Ja. Maar het laatste tentoongesteld.
Het ziet er prachtig uit.
Ja, schitterend ding, ja. Maar niet alleen dat, je moet ook... Want we hadden een klein tableautje met de film daarnaast. En dan wordt die natuurlijk extra bijzonder.
Ja, precies.
Want ik heb ook een schilderijtje gemaakt, zaak in mijn atelier... En ondertussen draai ik natuurlijk toevallig een camera. Maar dan komt mijn vrouw die komt binnen. Die is 1,87 meter. Dus die kop groter dan ik. En ik sta daar al de hele tijd staken met een palet in mijn handen. En een kwast zo, weet je wel, met rode verf. En ik kan maar niet beginnen. En zij komt binnen en stoot me aan. Waardoor die kwast op dat linnen komt. En dan zegt ze, oh sorry Hans, kwam alleen even koffie brengen. En zegt ze dan, nou... Kunstwerk klaar, natuurlijk. Inclusief filmpje. Weet je. Dat zijn per ongelukken schilderijen. Dat is natuurlijk vooropgezet, maar dat is natuurlijk gewoon een beetje... Dat gaat eigenlijk ook over het maken van kunst, weet je. Dat gaat daar ook over. Je moet daar... het zo handen wrijvend uit je bed komen en denken, we gaan vandaag eens een kunstwerk maken, zonder daarbij een aanleiding of een gedachte te hebben, dat gaat niet. Dat wordt geen goed kunstwerk.
Dat wordt hem niet.
Dat wordt hem niet. Nee, dat nee? Wordt hem niet. Nee, je moet een opvatting hebben of een visie ergens op. Hè? Dus dat is heel erg belangrijk wel. En je moet ook weten wat er kunsthistorisch is gebeurd. Hè? Je moet in een Je ontkomt er niet aan dat je in een traditie past. Daar ontkom jij niet aan. Jij hoort ook in een traditie. Jij hoort in de traditie Schildeler, hoor jij gewoon. Jij bent, of je het nou wil of niet, jij bent de opvolger van Schildeler. En dat heeft niet alleen met je gedichten te maken, maar ook gewoon de manier waarop je het over het voetlicht brengt. Hè? Dus jij, en dat is natuurlijk iets wat Schild heeft dat... Hij heeft dat niet uitgevonden, want dat gebeurde in Amerika, gebeurde dat. En dat gebeurde ook, ja. ook in Amsterdam West, niet in Amsterdam Oost.
Dat begrijp je natuurlijk
precies. Wel.
Amsterdam West. Nee, met Vinkenoog bedoel je zo.
Wat?
Met Vinkenoog bedoel je.
Vinkenoog had niet een duidelijke performance, maar had wel een soort van performance. Niet op de manier zoals Jules dat had. Maar hij had wel een performance, ja. Nee, ik bedoel meer Johnny van Doorn. Die had echt een, performance. Ik weet niet of dat een Amsterdammer was, maar hij woonde in Amsterdam.
Ja. Of Arnhemmer of zo?
Ja, dat zou kunnen. Ja, dat weet ik niet hoor. Maar hij bewoog zich in Amsterdam. En hij is natuurlijk ook samen met Sherry Duins en Armando hadden ze dat Herenleed programma.
Oh.
Ja, dat was wel goed. De VPRO was goed in die tijd. En weet je waarom ze nou zo goed waren? Dat was omdat die programma's... Daar zat een kunstzinnige grondslag in. Weet je, als je nou bijvoorbeeld Wim T. Schippers neemt, die al die programma's met Wim T. Schippers, die hij heeft geregisseerd en heeft gemaakt, die hadden een artistieke grondslag. Hè? Dus dan zag je in de cameravoering, zag je dat, hè? Dan werd er een tafereeltje opgenomen en dan stond er ineens een schemerlamp in de weg.
Ja, precies.
Dan
stond
iemand half achter een schemerlamp of zo. Dus dat waren totale... nieuwe manieren om het voor het voetlicht te brengen. En dat was heel... Ik vond dat altijd een prachtige serie geweest. Met Jeff van Oekel erin en zo. Waren echt hele goede tv-monumenten, vind ik dat. En die had je ook... ik vond Thea en Theo en Thea... Vond ik
die waren ook goed, maar die kwamen toch ook uit Rotterdam?
Ja.
Eentje ervan.
Het zou me niet verbazen dat die uit. Ik denk dat die.
Met die hond toch ook?
Ja, met die hond, ja. En dat ook die. Ook dat optreden, dat was heel erg. Laten we zeggen, kunstzinnig was dat. En, ja, en dat. En zelfs Rembo, dat was. Alles echt een mate van kunstzinnigheid had.
Ook maar, Rotterdam.
Ja, maar dat is helemaal verdwenen. Dat zijn allemaal. Alles wat je ziet is journalistiek. En soms zie je dus een journalist die artistiek gaat doen.
Het probleem is denk ik tegenwoordig dat je te veel... het moet, van tevoren moet het al zo... En je mag niet meer zeg maar een beetje spelen ermee. Het moet zo vaststaan al.
Ja.
En het moet het eigenlijk ook nog eens een keer iets voor, betekenen voor de maatschappij.
Ja.
En het liefst natuurlijk voor minderheden.
Ja. Nou ja, die moeten dan allemaal meedoen. En allemaal, hoeveel vrouwen zitten erin, hoeveel zwarten zitten erin, hoeveel Marokkanen, hoeveel Turken. Weet je wel, dat zijn allemaal afwegingen. Daar krijg je geen, met dat soort afwegingen krijg je geen betere programma's, weet je. En je moet die mensen ook de vrijheid geven. Hè? Kijk, je kan zeggen wat je wil, maar dat programma VI met Johan Derksen en Gijp erin... Dat ontspoort iedere keer als dat uitgezonden wordt, ontspoort dat ook. Daar zit een grote mate van vrijheid in.
Ja.
En dan gaat die Derksen, die gaat wat beweren. Nou, daar lusten de honden geen brood van. Maar dan gaat die Guinee, die reageert daar weer op. En dan heb je hele goede mensen als sidekicks zitten. Die reageren dan ook weer. Dus het corrigeert zich als het ware vanzelf daar in dat programma. Ja, maar dat is ook een... Daar zit ook wel een soort script, maar dat wordt nooit gevolgd. En dat is dus de kracht van dat programma. Dat weten ze zelfs niet, maar er zit dus eigenlijk een artistieke grondslag zit erin.
Dan denk je dat ze het zelf niet weten?
Ik denk niet dat ze dat op die manier definiëren zoals ik dat doe. Maar ik ben natuurlijk kunstenaar, dus ik definieer dat op mijn manier. Maar het is een van de... Kijk, als je naar die talkshows zit te kijken, zitten ze te ahoeren. En dan word je helemaal akelig geworden daarvan, weet je. Want dan zitten ze elkaar na te praten. En dan die weer. Weet. Maar bij dat voetbal van vandaag, weet het, Voetbal Insight, Voetbal Insight.
Voetbal Vandaag,
weet ik ook niet. Maar maak het uit hoe het deed, weet je wel. Nou, kijk, ik kijk daar altijd met mijn vrouw naar. En we lachen ons helemaal surf. En dan, maar er zitten hele goede mensen bij. Die Merel Ek, dat is gewoon een EK, wordt het altijd Merel EK genoemd. Want de EK was gaande toen zij voor het eerst binnenkwam.
Oh, ja, okay.
En die heette Merel Ek, heet ze. Dus die werd gelijk Merel EK genoemd, vond ze ook best. Maar dat is een hele goede politieke commentator, weet je.
Ja.
En die andere groot, die zoon van die Pieter Jan Hagens, die zit daar ook. Dus ook een hele goede commentator is dat. Dat zijn mensen, er zitten dus hele goede mensen zitten, zitten daarbij. En dan heb je natuurlijk Gijp, die een beetje larmoyant is. En dan heb je, dus er is daar een heel groot rollenspel is daar gaande. Met die Guinee die ze nu dan een schopje ergens tegenaan geeft. En het wordt ook waanzinnig ordinair wordt het, weet je wel. Dus het is, het schiet alle kanten, het uit. Maar ik vind het een prachtig...
Maar wou je dan zeggen dat het meer lijkt op wat er vroeger...
Ja,
ja?
Het lijkt in zekere zin lijkt het op Chef van Oekel. Op het programma van Wim T. Schippers. Met Waldolala. Ook gewoon hele ordinaire dingen. Met hele artistieke dingen. Weet je wel, het was, het was ook met allerlei overgeven. Weet je wel, dat soort dingen. Het ging alle kanten ook uit. Ja. En Van Koten en de Bie, die hebben dat ook op een gegeven moment.
Hadden die
dat
ook,
ja. Was ook goed. Dat werd ook steeds artistieker. Werd dat. Steeds kunstzinniger. Ik zou het niet willen zeggen artistiek, maar kunstzinniger werd dat. Weet je, dat waren, dat, en dan heb je natuurlijk Armando met Herenleed. Dat was ook te gek, weet je. En dat soort programma's. Ik wil niet zeggen dat je dat soort programma's meer moet maken. Maar je moet natuurlijk wel mensen met een kunstzinnige inslag. Die moet je wel op een gegeven moment ook de vrijheid geven om wat te maken.
Zeker, de vrijheid mag je, dat moet je wel hebben. Want anders...
En, anders wordt het niks, weet je wel. En waar we nu naar zitten te kijken, dat zijn allemaal mensen die zich daarmee bemoeien, weet je wel. En dan krijg je dus allemaal van die... er zit achter ieder programma zit een enorme redactie. Iedereen verdient zijn brood eraan, weet je wel. Dus een enorme organisatie gaat enorm veel geld in om. Maar je zit in feite naar een verschrikkelijke rommel zit je te kijken, weet je wel. Dat is echt
stiekem.
Verschrikkelijke rommel, ja, verschrikkelijk.
Maar even terug, want we hebben een heel zijspoor nu genomen.
Oh, ja, sorry hoor. Sorry.
Jij woont nog steeds in Haarlem op dit moment.
Dat was in die tijd, ja. Ik praat over die tijd, praat ik. Maar,
je komt naar Rotterdam.
Ja, ja.
En... Je kon Woody van Amen kon je dan waarschijnlijk.
Ja, en ik ontmoette vanuit Den Haag ontmoette ik Bob van Persie. Die, Bob, daar heb ik mee op school gezeten in Den Haag.
Op de kunstacademie?
Nee, niet op de academie. Want die zat in Rotterdam op de academie. Maar dan zat ik op de middelbare school met Bob.
Is Bob eigenlijk een Haagenees?
Bob is een Haagenees. Ja. Oh, we waren allebei Haagenezen. Ja.
Oh.
En we zijn toen
verklaard een hoop.
Ja. Wij zijn toen het... Museum De Kijkdoos begonnen in het Centraal Station. Want wij wilden letterlijk de kunst, want er werd dan altijd theoretisch geouwehoerd over kunst bij het grote publiek, PvdA best was dat, kunst bij de grote bij de mensen brengen, weet je wel.
Ja, ja.
En toen dachten we, nou, we gaan gewoon die kunst hangen op in de vitrine in het Centraal Station.
Was dat in die fietstunnel toch?
Nee, was in de voetgangerstunnel.
In de voetgangerstunnel?
Ja, die bestaat niet meer hoor. Nee. Maar die leek op de fietstunnel.
Oké, okay, ja.
Dat was de voetgangerstunnel, ja.
En hoe groot was dat?
Nou, dat ding was een meter of 2,5 breed en een meter hoog, zo'n beetje.
Okay. Maar
een beetje lang werd, 2,5 meter, bij een meter hoog, ja.
Ja.
En dat was, dat werd Museum De Kijkdoos, werd dat.
Museum De Kijkdoos.
Ja, dat is eerst met lange ei was dat, maar dat is met Pasen, is dat met EI. Was dat met EI, is dat gegaan. Dus wij deden allemaal rare dingen. Wij deden daar leuke dingen, weet je. Want dan gooiden we hem vol met proppen. En dan moesten de mensen raden hoeveel proppen er in die vitrine lagen. En dan was de eerste prijs een groot kunstwerk. Tweede prijs een middelgroot kunstwerk. En de derde prijs een klein kunstwerk.
Echt waar?
Ja, en dan gingen we die... dan kregen we een hele zak met allemaal post. Want dat ging niet in één keer ging dat door de brievenbus. Maar dat moest door de...
Dus dat was aardig.
Enorme aanloop.
Ja.
Ja, en dan werd dat... En dan vonden we dus drie mensen die dan in de prijzen vielen. En dan gingen we die prijs uitgeven. En dan reden we naar de mensen toe. En dan gaven we die prijs. Dat werd gefotografeerd. En dan hing dat dan weer in de kijkdoos. Om te laten zien dat...
En hoe lang was zo'n kunstwerk in die kijkdoos?
Ja, dat bleef dan een week hangen.
Dus iedere week had je een
iedere
nieuwe...
Week hadden we nieuw,
het hele jaar door?
Het hele jaar door, ja. Ja, soms hadden we wel eens een beetje... waren we een beetje moe. een beetje te veel gebloot of zo, weet je wel. En dan hing het er een weekje langer, weet je wel. Dat gebeurde wel, dat gebeurde wel. Maar in principe een week.
Maar hadden jullie dan altijd kunstwerken van jullie zelf of ook van anderen?
Ja, ook van anderen, ja. We hebben wel ook veel werk van Jules bijvoorbeeld.
Oh ja?
Ja, Jules is twee keer in de kijkdoos geweest. Van Cor Vaandrager hebben we ook een...
En wat heb je van Jules dan bijvoorbeeld? En Jules, van Vaandrager?
Ja, Jules die heeft zijn egofoon daar tentoongesteld. Dat je kon telefoneren met jezelf.
Ja.
En later heeft hij nog zijn verzameling pistooltjes opgehangen.
Ging dat goed?
Dat ging niet goed, want dat is door de spoorwegrecherche zijn er een paar pistooltjes in beslag genomen. Ik moet je zeggen, hij stond erbij. En hij zonder een spier te vertrekken liet hij dat gebeuren. Maar er gebeurde op dat moment ook wat anders. Dat vergeet ik. Dat was op dat moment kwam Fok, AMC Fok, zijn vrouw,
ja, ja.
Annemarie Fok. Die kwam aanlopen en die kwam vertellen dat ze een aanvraag voor Neon... poëzie, dat was afgewezen. Hij had een plan voor een spreuk in een dichtregel in Neon had hij ingediend.
En wanneer was dit?
In 1974, ongeveer? Ja.
Dus het was
75.
Dus er was nog geen Neon.
Nee, er was nog niks. Ja. En toen hebben ze dat een halfjaartje, jaartje, ik weet niet meer precies. Dit is dat afgewezen. Toen hebben ze dat met Tony Burgering. Die heeft toen voor die Neon gezorgd. En dan hadden ze die regel, die hadden ze van. Hoe heet hij ook alweer? Jij bent dichter, jij kent hem.
Van Lucebert?
Lucebert, ja. Alles van waarde is weerloos. Wij zeiden altijd, alles van waarde is welkom. Zo hebben wij dat ding genoemd. Maar toen stond dat, ja, dan mankeert aan die regel niks hoor. Daar gaat het niet om.
Nee.
En die gozer kan er ook niks aan doen. Maar het is natuurlijk wel heel erg onrechtvaardig van zo'n commissie om dat zo op die manier te doen.
Ja,
maar want zij denken, ja... Zo'n dichtregel in Neon, dat kan iedereen verzinnen. Het gaat alleen om de invulling daarvan. Dus we vinden het eigenlijk wel een goed idee. Alleen ze vonden Jules Deelder in die tijd niks. Ze vonden dat geen goede dichter, weet je. En dat hadden Bob en ik ook, want iedereen was erg enthousiast over de kijkdoos. En op een gegeven moment is dat museum dat ook gaan doen. Want die dachten dat het geheim hem in zo'n vitrine zit. Maar daar zit het geheim hem niet in. Het geheim zit hem in. Wat doe je daarmee? Weet je? Hoe ga je contact met je publiek aan? Weet je? Wij hadden bijvoorbeeld na 3 weken al de miljoenste bezoekers. Wij telden gewoon...
Iedereen die voorbij door die tunnel
kwam, ja, de data opgewacht. Hoeveel mensen gaan er door die tunnel, weet je wel. Dus dan hadden we in het Vrije Volk al een persbericht gemaakt. Museum de Kijkers. Na 3 weken reeds de miljoenste bezoeker. Weet je, kregen weer iemand een kunstwerk uitgereikt.
Maar zelfs, maar kijk, Vrije Volk weet natuurlijk ook dat je dat geintje uitgehaald hebt.
Ja, tuurlijk.
Maar
ja,
tegenwoordig zou zelfs dat ook niet meer kunnen, denk ik. Ik denk dat de krant zichzelf tegenwoordig weer te serieus neemt om zoiets te plaatsen.
Ja, dat zou kunnen, ja. Dat zou kunnen, ja.
Toch?
Ja, dat zou kunnen, ja.
En weet jij nog welke regels Jules op de Neon...
Dat weet ik niet.
Maar eigenlijk, want alles van waarde van Lucebert is er dan gekomen.
Ja.
Maar door zijn idee heeft hij wel... Want kijk nou in de stad...
Ja, overal dicht regels, ja.
Ja, en met in Neon ook nog. Hij heeft een mooie op het, dat pleintje daar, op de binnenweg.
Ja, zeker, ja, ja. Maar hij is dus de aanstichter daarvan. Ik was erbij dus die pistooltjes, een paar van die pistooltjes van hem in beslag genomen. En dat deed hem dus eigenlijk niet zoveel. En toen Fok hem vertelde dat dat idee was afgewezen, toen zag ik de tranen in zijn ogen schieten. Hè?
Echt waar?
Ja, echt waar, ja, ja. En hij deed toen samen met Bob Visser, deed hij een programma voor VPRO.
Ja.
En waren goede programma's, waren dat. Goeie, ook kunstzinnig, weet je wel.
Ja, volgens mij was dat met Derek Sauer.
Ja, dat zou kunnen,
Hetzelfde programma.
Dat zou kunnen, ja, ja. Rotterdam is niet te filmen. De beelden, beelden wisselen te snel. Ja. Dat is echt gewoon een waanzinnig goed gedicht is dat.
Dat is een hartstikke goed gedicht.
Ja, ja. En ook Rotterdam ineens als onderwerp voor kunst, weet je wel. En in dit opzicht wil ik ook nog even wat vermelden.
Oh.
Dat is dat we hebben nu onze inzending voor het Songfestival. Hè?
Ja.
Ja. Ik heb mogen constateren dat dat gebaseerd is op Gabber. En
hoef jou
toch niet te vertellen waar Gabber vandaan kwam.
Rotterdam.
Hè? Natuurlijk. Wat heb jij dan?
En weet je waar?
Is dat niet uit Saarloos op Zuid?
Parkzicht,
ja.
Ja, daar zaten die. Ja, daar begonnen de DJ's.
Oh ja. Ja, ik vond het altijd kut klaar voor negen, maar toen in die tijd. Maar...
ik ben vroeger nog
wel... Ja, maar jij wel. Jij
dat ik daar die feestjes met kale kop.
Ja, ja, ja. Ja, ik vond het toen niet... niet na neuriebaar, zullen we maar zeggen, weet je wel. Maar wij waren daar... Wij zaten toen in een serie met Kunst en Vaarwerk. Dat vertel ik je later nog wel over, in het verloop van dit gesprek. Maar zaten we in Groeten uit Rotterdam. Dat was ook een VPRO-programma. Drie avonden zondag zaten we op de VPRO. Films van Dick Reyneke waren dat. En Dick daar kwamen ook gabbers in voor.
Oh, ja?
En er werd Sjoel, die zat in zo'n gabbergezelschap... en die werd helemaal ondergespuugd. Herinner je je die beelden?
Ja, maar dat waren geen gabbers.
Wat waren dat dan?
Dat waren punk-skinheads. Linkse skinheads waren dat.
Ja, maar dat was die band. Maar dat publiek... Dat was gabber, volgens
mij. Nee, dat was in de sociëteit. Dat was een hele linkse...
Oh, sorry, dat heb ik verkeerd...
Nee, dat was een heel links publiek.
Ja, voor mij was dat
een
pomp.
Jules stond daar natuurlijk in die... een beetje als een... ze dachten, ja, dat is gewoon een soort SS die daar staat, weet je wel.
Hij leek sterk op Gubbels ook.
Dat dachten ze een beetje. Dus ze dachten, heel die vijfde nazi.
Ja, ja.
Nou, dat was natuurlijk helemaal niks van waar. Want Jules was helemaal geen nazi.
Nee, absoluut niet. Nee.
Maar gewoon... Stug door blijven praten.
Stug door, en dan zich helemaal onder laten klonderen, zeg.
Gadverdamme.
Ja, goed hè, dat hij dat deed. Hè. Was wel goed hè.
Ja,
werd wel een performance, laten we... Hè, toen hij dus helemaal... Want jij weet nog steeds die beelden.
Ja.
En ik denk dat wij in Rotterdam weten we die beelden nog steeds. En wij zijn toen eigenlijk... wij hadden dus een vrijgevochten cultuur, hadden wij. En dat ging dus met poëzie was dat zo. Dat was ook met schilderkunst was dat. Kijk, je had bijvoorbeeld ook... Cor Kraat, dat was een van de eerste die natuurlijk die zich bezig hield met wandschilderingen. Kijk, we hadden natuurlijk overal lege plekken nog.
Ja.
Dat je die stad. We hadden dus eerst het bombardement. En daarna, dat noemden wij het tweede bombardement, kregen we dus die stadsvernieuwing. Kregen we. Gingen ook de hele straten, hele wijken gingen neer. Dan werd de stadsvernieuwing in gang gezet. Tweede bombardement was dat. En dan kwamen dus overal van die muren vrij. En Cor die dacht, dan kan je eens op schilderen en zo. En toen is die stadsschilderingen zijn in Rotterdam gekomen. Het was heel erg succesvol ook. Had je bijvoorbeeld Joop van Meel, die was heel links. En dan zag je zo'n zo'n huisbaas zag je dan met een grote zak geld op zijn rug, weet je wel.
En dat werd daar...
En dan liepen daar dan van die kleine huurdertjes, arme zaligen, die liepen daar dan achteraan, weet je wel. Dat was politiek relevante kunst was dat.
En die
werd sterk door de wijkcentra werd dat gepropageerd. Ja.
Echt waar, joh.
Dus je moest, als je een kunstwerk maakte, moest je dus eerst langs de wijkcentra. Want alles moest met inspraak in die tijd.
Ja, tegenwoordig mag dat niet meer.
Nee, kunst en inspraak, dat is niks. Kijk, stel je voor dat je dat bij Feyenoord doet, joh, dan met inspraak. Dan wordt iedereen wel gelukkig, maar... Dan degradeer je, hoor.
Word je geen kampioen meer.
Dus inspraak is...
Dan word je toch niet meer.
Kunst kan geen inspraak verdragen. Kunst is een individuele kwestie. Kan geen inspraak verdragen. Daarom is die huidige gang van zaken met de inclusiviteit en dergelijke... Is ook moordend. Dat is niks.
Ja, maar snap je net dat het gebeurt?
Ik snap wel waarom het gebeurt, maar ik zie de ineffectiviteit ervan. En ik zou dus, stel nou bijvoorbeeld dat ik zwart zou zijn. En ik zou erachter komen dat ik gekozen was omdat ik zwart ben. Dan zou ik daar niet blij mee zijn, weet je wel.
Nee.
He? Ik heb bijvoorbeeld mijn dochter, die had een vriendin. Die staat nu nog steeds, die staat al 6500 jaar, staat die het nieuws voor te lezen. Dat is die zwarte, die een beetje dikkige omroep zo. Ik kan even niet op de naam komen.
Oh, ik weet wie je bedoelt. Ja, van de NOS.
Van de NOS, ja. Nou, die zat samen met mijn dochter in het programma Schuurpapier. Dat was een programma, jeugdprogramma van de VPRO. En die gingen dan radio maken. En zij kwam vaak bij ons thuis. Maar die staat al... Ik zei 6500 jaar natuurlijk. Ik wil natuurlijk grappig zijn, maar dat
is natuurlijk niet zo.
Nee, maar die staat toch al 30.
Je bent ook helemaal niet grappig.
Nee, ik ben ook niet grappig. Nee, sorry. Ik kon je niet eruit knippen, Mark. Ik wil graag grappig overkomen. Dat gaat zo niet lukken. Maar die staat al 30 jaar staat in dat nieuws. En waarom staat ze dat te doen? Al 30 jaar. Gewoon omdat ze goed is, weet je wel. En wat voor kleur je hebt, dat maakt geen ene reet uit, weet je wel. Het moet gewoon goed zijn. En als het niet goed is... Dan kan het niet, weet je. Maar het moet niet zo zijn, omdat je dus Chinees bent, of Marokkaans, of Surinaams, of iets. Dat het om die reden dat je uitgekozen wordt. Dat is een verkeerde manier van keuzes maken. Dat is ook niet. Dat is ook, daar worden die mensen zelf ook niet blij van. Dat, is, dat emancipeert ook niet.
Ik snap wat je bedoelt. Ik ben het ook wel met je eens. In grote mate. Ik denk ook wel dat als je die kant op blijft gaan. Hè, wat nu gebeurt. Dan op een gegeven moment is er geen kwaliteit meer.
Nee, het gaat ten koste van de kwaliteit. Ja.
Maar dan gaat ook... Iedere keer wordt de lat lager gelegd in plaats van hoger.
Ja, maar het gaat ook ten koste van kunstenaars die de goede dingen maken. En die dus niet beoordeeld worden meer op hun schilderij. Maar beoordeeld over het feit dat ze dan blond, blauwe ogen zijn. En Jansen van de achternaam weten. En dan kom je natuurlijk al gauw in de PVV-area kom je nou terecht. Weet je, als je dit soort dingen zegt. Maar ik bedoel, je moet daar toch gewoon wat van kunnen zeggen. En ik vind de kant die we daarmee uitgaan binnen de kunstwereld. Ja, en dan heb ik het niet over de kunstenaars, maar dan heb ik het over de organisatorische wereld die zich met kunst bezighoudt. Ja, dat vind ik een hele bedenkelijke gang van zaken. En dat doen ze ook, omdat als ze dat niet doen, dan worden ze gecanceld, weet je wel. Dan raken ze de baantje kwijt, weet je. Ik begrijp wel waarom ze dat allemaal uitvoeren.
Ja, ik denk dat ik nu ook gecanceld word, want ik heb niks tegen jou gezegd toen je die zwarte, beetje dikkige... Dat had ik eigenlijk moeten zeggen natuurlijk. Daar had ik wel van moeten zeggen. Want anders...
Die blakken die
journalisten, die nieuwslezer.
Die nieuwsomroepster, ja. Dat ik die een beetje typeerde als een beetje dikkig. Leuk mens is dat. Ja, jezus. Het is natuurlijk, dik mag ook niet meer natuurlijk. Dik shaming,
nee, maar dat is een vet shaming.
Dat mag ook niet, nee. Je mag,
ben ik daar wel blij zelf mee, dat ik niet mag. Als ik zo naar mijn buik kijk.
Ja, jij moet een beetje. Ik ook, ik ben ook een kilo.
Ja, maar jij mag gewoon ondertussen.
Maar kijk. Ik heb twee zwarte kleinkinderen. Mijn zoon is met een zwarte. En ik woon tegenover het slavenmonument. En dan liepen ze te voetballen. Hè, en eroverheen te klimmen. En toen moesten ze weg. En mijn zoon die stond aan de rand van het veld met zijn auto. En ik zei, jongens, ik zeg maar nog even zeggen voor je weggaan. Sorry voor de slavernij hoor, zei ik nog tegen.
Ja, ja.
En ze keken me zo aan. Zo van, waar heeft opa het nou over? Weet je wel zo. Ik zei, ja, sorry voor de slavernij. En keken nog zo. En Karel, mijn zoon, die riep ze. En toen zei die ene, die liep naar de auto, zei, ah joh, geef niet joh. En zei die, ah joh, geef niet joh. En toen, de week erop, toen zag ik ze bij Karel thuis. En toen zei ik, ja, ik wou nog even zeggen, sorry voor de slavernij. En toen hielden ze allebei de klauw op. Het is een tweeling, hielden ze allebei de klauw op. En dan wouden ze geld. Maar dat had Karel ze gezegd, je moet geld vragen. Weet je wel. En toen stonden ze te lachen.
We hebben jou gegeven.
Ja, tuurlijk. Ieder 2 euro. Ja. Ik zei, en nou niet meer zeuren, hè? Heb ik ook geroepen, weet je wel. We hebben zo verschrikkelijk gelachen.
Maar dat is natuurlijk duidelijk zijn, hè, voor de mensen die dat nu niet gaan begrijpen. Dit is natuurlijk niet dat jij voor slavernij of wat dan
nee,
ook.
Nee, helemaal niet. Maar ik heb natuurlijk ook nog wat anders. Kijk, ik ben in 1874 is de slavernij afgeschaft. Hè. Voorkomen terecht. Voorkomen waanzin dat er überhaupt iets als slavernij bestond. Weet je, daar ben ik vol mee eens. Alleen, ja, het was wel zo dat in 1874, dan had je dus een glasfabriek in Limburg. En daar was de gemiddelde leeftijd van de arbeider, die was 30 daar. Hè? En dan de gemiddelde leeftijd van de arbeider, die was 34, weet je. Dus de mensen waren heel erg vroeg oud, heel erg ongezond. En die hadden ook niet, het was ook niet zo dat die even naar de baas konden lopen. En die zei, joh, ik ben aan een nieuwe uitdaging toe. Nee. Ik ga er vandoor, dat ging helemaal niet. Dus die zaten met handen en voeten gebonden aan zo'n bedrijf, weet je wel. Die konden geen kant uit en die gingen gewoon veel vroeger de pijp uit dan nodig was, weet je wel. En eigenlijk is het zo dat die vijanden van die slaven en die vijanden van die arbeiders in die tijd, dat waren dezelfde mensen. En dan krijg je natuurlijk op het moment dat Nederland namens de hele bevolking sorry voor de slavernij gaat roepen, dan denk ik, ja, niet namens mij. Want mijn voorouders die zaten ook in de galmiezen, weet je wel. Net zo, precies. Die zaten niet in exact hetzelfde. Want misschien was die slavernij nog wel erger, weet je wel. Dat is natuurlijk, dat is helemaal wanhopig natuurlijk. Maar dat wil niet, die anderen die zaten ook in een volstrekt wanhopige situatie. Met baby's, die baby's sterfden. Iedere keer een griepepidemie, dan was het halve gezin weg, weet je wel. Dus dat was ook geen... laten we zeggen, het begin van die industriële revolutie, dat was geen lolletje hoor. En dat was natuurlijk ook, weet je wel, dan denk ik, ja, sorry voor de slavernij. Namens wie dan? Ik zeg, en als die koning Wim van ons dat doet, dan denk ik, ja, terecht. Dat koningshuis heeft zijn zakken gevuld met slavernij, weet je. Dat vind ik wel terecht als hij dat doet. Maar dan moet hij dat wel als persoon doen. Ja. Maar dan moet hij dat niet namens de Nederlandse staat doen. Want dan... De Nederlandse staat heeft geen schuld aan de slavernij. Kijk, en dan krijg je dus een geschiedkundige vervalsing ontstaat er dan. Ik vind wel dat bijvoorbeeld die slavernij, wat er nu gebeurt, dat er zo'n slavernijmuseum komt en dat dat breed uitgemeten moet worden in de geschiedenis. Ja, daar ben ik het volkomen mee eens.
Ze zeggen eigenlijk, hoe zeg je tegenwoordig, de afstammelingen van tot slaaf gemaakt, volgens mij moet je zeggen. Maar echt.
De semantieke oorlog. Mag ook geen neger meer zeggen.
Nee, dat mag je niet meer zeggen. Dat mag niet meer.
Maar een slaaf mag ook niet.
Tot slaaf gemaakt.
Jood mag ook niet meer.
Ja, dat mag dan weer wel.
Ja. Jij als Feyenoorder denkt daar natuurlijk anders over. ik ben ook Feyenoorder, dus... Joodse Feyenoorder.
Nee,
een discrepantie. Joodse Feyenoorder is een discrepantie.
Wat ik wou zeggen is... wat ze bedoelen... Dat witte Nederlandse mensen... wel wat mee te maken hebben... is omdat... dat hun heel veel werk hebben moeten doen en niet de kans hebben kunnen of mogen benutten, hebben wij daarvan kunnen profiteren. Ondanks dat we dat niet bewust doen natuurlijk.
Ja, maar dat geld wat daarmee verdiend werd, dat vloeide helemaal de maatschappij niet in. Dat vloeide in de zakken van die villa's aan de Vecht, vloeide dat. Dat vloeide toch niet in die zakken van die arbeiders. Die families lagen allemaal aan de geelhonger, joh. Wij hebben ons toen, op dat moment hebben we ons daar helemaal niet mee verrijkt. Wij zijn pas geschoold in het begin van de 20e eeuw, 1910. Wij zijn bij de socialistische beweging. Die heeft ervoor, om de meiboom dansen en zo, weet je wel. Dus 1910, 1920, 1930. In die tijd is Nederland gealfabetiseerd. Dat is in die tijd gebeurd. Voor die tijd kon 90% van Nederland niet lezen.
Nee, dat is zo.
Nee, dus wanneer is nou Nederland tot ontwikkeling gekomen? 1910, 1920, 1930, weet je wel, 40. Dus ik heb de jaren 50 heel bewust meegemaakt. Ja. Mensen die weet je, Nederland is pas echt in ontwikkeling gekomen vorige eeuw. Maar niet in de 19e eeuw. Was er een bovengroep. Kijk, het was ook zo dat in de 19e eeuw, begin 20e eeuw... speelden Joden een hele belangrijke rol in de maatschappij. En waarom speelden ze een belangrijke rol? Omdat ze konden lezen en schrijven. Dat was een cultuur, dat was een kenniscultuur. Dus die kinderen, of ze nou rijk waren of arm... die moesten al in een heel vroeg stadium leren lezen, lernen.
Dus dat was natuurlijk een beetje beangstigend voor de mensen die niet konden lezen en schrijven.
Nee, ze waren bruikbaar. Dus ze werden door die heersende klasse werden ze ingeschakeld. Doe jij even de boekhouding voor me en zo, weet je wel. En koop jij dat voor me in, et cetera, et cetera. Dus dat is allemaal... Zij zaten natuurlijk, zij schoven een deel daarvan, niet allemaal, maar een deel... Want kijk, een deel was ook pauper-Joods, weet je. Maar een deel van die Joodse gemeenschap, die schoof richting de machthebbers.
De havenbronnen.
Zoals wij met Kunst en Vaarwijk in de reet van de havenbronnen kropen.
Ja, dan komen we daar nog op terug. Nee, maar je bent het toch over de Joden. Dan hebben we dat hele vraagstuk hebben we dan gehad.
Even in 5 minuutjes wou je dat zo behandelen.
Nee. Maar ik bedoel, hebben we dat over de maatschappij hebben we dan wel gehad, toch?
Ja, nou ja, kijk... Joods zijn is natuurlijk ook... Kijk, ik weet wel dat ik schoot op een gegeven moment een bal... was ik denk dat ik een jaar of 7, 8 was, schoot er een bal van mij. Die ging in het voortuintje van de buurman in.
Ja.
En die kwam toen het huis uitgestormd. En die pakte die bal en stak een mes erin. En die zei tegen mij, vuile tering jodenjong, hebben ze jou vergeten te vergassen?
Echt waar?
Tegen mij, ja, ja. Toen was ik 8 jaar, weet je wel. En dat komt omdat ik Citroen heet. En Citroen is een Joodse naam, weet je wel. En die gozer die was kwaad op mij. Die vond dat die... En ik begreep het niet helemaal, moet ik je eerlijk zeggen. Dus, en dat kwam natuurlijk ook omdat ik... Kijk, mijn moeder is Sloveens. Mijn vader heeft blauwe ogen. Hè? Dus daar heb ik het niet van. Maar mijn moeder is Sloveens. Die heeft bruine ogen. Dus ik had bruine ogen, donker haar. En dat was in de jaren 50 was dat bijzonder. Want alles was blauw. Had blauwe ogen en was blond. Weet je wel, dat was allemaal... En ik was een soort uitzondering. Dus ik werd altijd, hey, zigeuner, werd er dan geroepen naar me en zo, weet je wel.
Ja, ja, ik ben er vroeger ook altijd voor heel veel nationaliteit uitgestonden. Ja, ja, ja.
Komt natuurlijk ook omdat je nog eens Bonicenia...
dat is het. Ik heet eigenlijk Van der Bulk natuurlijk.
Ja, ja, ja. Ja, nee, maar jij heet het Bonicenia.
Nu, ja, nu ja. Wel. Maar daar had ik het toen, die naam had ik toen nog niet natuurlijk.
Nee, maar als ik op een gegeven moment anders genoemd wil worden, dan heb ik daar het volste recht toe. Weet je, als ik besluit om geen citroen meer te eten. Kijk, citroen was niet zo leuk hoor. Dan kwam je naar de, ik weet nog wat, ik naar de middelbare school ging en toen moest iedereen zijn naam roepen. En toen zei ik, ja, Hans Citroen. Ja, ik versta je niet helemaal hoor. Ja, Hans Citroen. En dan vertelde ik dat ik citroen heette. Dat lag iedereen, de hele klas lag in.
Wie heette nou citroen?
Ja, ja.
Maar jij hebt ook... Nou, eigenlijk is het wel grappig, ja. Want nou ja, dit komt er heel raar over nu. Want dan ga ik zeggen van... Jouw opa heeft in Auschwitz gezeten. Ja, ja, dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Eigenlijk is het wel grappig. Maar toen jij... je woont hier in Rotterdam.
In Den Haag. In Den Haag woonde ik.
Ja. Nee, op een gegeven moment woon jij hier in Rotterdam.
Ja, ja.
En dan kom jij een vrouw tegen.
Ja.
Die op een trappetje bij je atelier zat.
Ja, bij mijn atelier. Ja, 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 ja.
Buiten.
Een Poolse mevrouw.
Een Poolse mevrouw. En dan begin je mee te praten.
Ja.
En dan vraag je op een gegeven moment... dat is wel een leuke, interessante vrouw, toch?
Ja, ja.
Ja, en dan,
ja, een leuke vrouw. Ja. Ja. Waar kom je vandaan, zei ik.
Ja, ja. Toen zei ze... Auschwitz.
Auschwitz, ja.
En jij wat? En toen zei ze... Auschwitz.
Auschwitz, ja. En toen zei ik... Jezus, wonen daar mensen? Zei ik toen. En toen deed ze een stapje naar achteren. En toen zei ze... Nou, zeg het maar. En toen dacht ik... Nou, echt een lekker ding. En een half jaar later hadden we een verkering.
Ja?
Toen, ja, ja. En toen zat ik ineens 3, 4 keer per jaar zat ik in Auschwitz.
Waar je opa...
In het kamp heeft gezeten, ja. Op 100, 200 meter er vandaan. En mijn opa die dat overigens overleefd heeft, hoor. Want dat is ook bijzonder, hè.
Ja, dat had ik erbij te vertellen.
Ja, want er zijn 107.000 Joden afgevoerd. En daar hebben er maar 4.000 zo'n beetje hebben het overleefd. Is, ja.
Hoe heeft jouw opa dat overleefd?
Ja, hij heeft mij zelf verteld. Hij had een eigen zaak. Hij handelde in kantoormachines. Hij zei, er zijn 2 factoren geweest. Hij zei, ik sprak goed Duits. Want hij had altijd handel. Hij verkocht Adler machines. Ja. Hij verkocht Duitse machines. En had veel Duitse connecties. En hij sprak goed Duits. En hij zei, ja, ik had een eigen zaak. Dus ik kwam binnen daar in dat kamp. En ik begon onmiddellijk te kijken waar de mogelijkheden lagen. Hij zei, het grootste gedeelte van mensen die daar in dat kamp kwam, die hadden een baan. En die zijn niet gewend om de mogelijkheden in te schatten. Dus ik wist al, ik moet niet in de bouw terechtkomen. Dus die heeft van alles gedaan om te zorgen dat hij in de wasserij kwam. En dan had hij een soort verbond met een pool. En dan stal hij dan een kledingstuk. En, en die pool gaf dan aan die pool. En die pool die zorgde dan dat er een boterhammetje kwam en zo, weet je wel.
En die pool die werkte... Die woonde buiten het kamp.
Die woonde in het kamp ook, maar die was dwangarbeider. Maar er waren allerlei... Kijk, In die hele gevangenengemeenschap had je natuurlijk allerlei klassen. Je had natuurlijk Duitse criminelen, die zaten daar gevangen.
Communisten.
Polen.
Ja.
En Joden. Hè? Nou, en die Joden die waren natuurlijk, die stonden helemaal onderaan de ladder. Dus dat eten dat werd dan in die kampen werd verdeeld. En dat meeste ging natuurlijk naar die Duitsers. En sowieso naar de staf. Maar dan in de gevangenen-economie was dan natuurlijk bovenaan stonden de Duitsers.
Ja.
En dan de Polen en dan helemaal onderaan, dat waren Joden, weet je. Kijk, die Joden die werkten allemaal in de fabrieken, werkten zo. Dus daar een enorme fabriek gebouwd van 500 hectare. Als je er omheen rijdt, heb je echt maatje botlek, heb je dan, weet je wel. Dan ben je,
dat is niet normaal.
Niet normaal, dat hebben ze in de oorlog gebouwd. Ja. Dat is een enorme chemische fabriek. En was het zo dat die Joden, die hadden dan van die... van die houten klompen. Hè, daar koekte allemaal ijs aan. En als het dan gebombardeerd werd, dan konden ze niet snel genoeg van die ladders afkomen. En dan konden ze die schuilplaatsen niet in. Dus die hadden allerlei handicaps. En bovendien, die Polen die doken erin. En die wilden niet dat die Joden erbij kwamen, want die stonken verschrikkelijk. Ik heb heel veel mensen uit Polen geïnterviewd daarover.
Ja, maar je hebt een heel boek geschreven.
Een heel boek erover geschreven, ja. En ik heb ook wel, want ik zit nu in allemaal filmpjes te bekijken. Kijk, er is nu een film die heet Interest Zone. Die moet je heen. Dat is
hoe heet die film?
Zone of Interest.
Oh ja, ja daar moet ik inderdaad heen.
Zone of Interest, daar moet je naartoe. Dat is een film die gaat over de tuin van Hus, de kampcommandant.
Ik ben een paar weken geleden langs gereden.
Ja, ja, ja.
Langs het huis.
Oh, huis van Hus, ja.
Ja, ik ben naar Auschwitz geweest.
Oh ja, ja.
Ja. Maar weet jij toch? Ik ben toch voor jou langs geweest.
Ja, dat is waar. Ja, ja. Maar ik ben in 2002 ben ik dus in dat huis van Hus geweest. Ah, en ik heb in die tuin heb ik gefilmd.
En er wonen nog mensen.
Ja, natuurlijk wonen er mensen. Ja, ja. En ik heb in die tuin gefilmd. En niet alleen heb ik in die tuin gefilmd. Ik heb ook de werkster van Hus heb ik geïnterviewd. En ik heb ook een man geïnterviewd. Die was bevriend met een van de zoontjes van Hus. Die vertelde dat ze... die Hus die kwam altijd bij zijn moeder in Rajsko. Dat is een plaatsje dichtbij Auschwitz. En daar stonden zijn paarden. Stonden daar. En die moeder van hem die zorgde voor de paarden van Hus. En dan nam hij zijn zoontjes mee. En dan hadden ze een glijbaan van stroopbalen hadden ze gemaakt. Gleden ze naar beneden. En toen gleed hij met zijn voeten gleed hij zo in de rug van Hans Jürgen. En die begon te huilen. Dat was een beetje een huilenbalkje was dat.
Was die zoon van?
Van Hus. Ja. En die Hus die kwam op dat moment kwam die binnenlopen. En toen dacht die gozer die dacht van jezus, nou gaat het krijgen weet je wel. Dus die zei tegen zijn zoontje dat hij wat flinker moest zijn. En die aarde hem over zijn bol. Hij zei, een hele aardige vent hoor, die Hus. Ja. En toen vertelde hij dat hij ook wel thuis bij hem kwam. En zijn oudere broer, die had zo'n oud antiek geweer. En die stond dan uit het raam. Stond hij zo. En dan richtte hij die loop op die gevangenen die in die tuin bezig waren. En dan riep hij, baf, riep hij dan zo. Hè. En dan riep die mevrouw Hus, die riep dan... Hey, schei daar mee uit, joh. Weet je wel zo. En toen vertelde hij dat ze het ook hadden geprobeerd. Maar dat ze die loop niet omhoog konden krijgen. Omdat die te zwaar was. Weet je, dat is zo'n soort verhaal. Vertelde. Ik heb ook die werkster van Hus gesproken.
Ja.
Die zei... een hele prettige werkkring. Hele prettige werkkring. Mocht altijd mee ontbijten. Kreeg altijd warm
terwijl
eten.
200 meter verder.
Ja, 100 meter verder. Ja. Lag iedereen aan de geel. Maar ja. Ja, nee, dat is waar, ja.
Bizar.
Maar ik heb daar dus... wat je daar ziet... in dat... Zone of Interest. Prachtige film. Prachtige film. Bijna een toneelsetting. Alleen, ik zit daar met te veel kennis naar te kijken.
Ja.
Dan zie ik dingen, denk ik, dat kan niet. Want dan komt er een trein in de verte voorbij. Die kan je niet zien daar, weet je wel. Ah. En allemaal dat soort dingen, kleine dingetjes. Daar weet ik gewoon van dat dat niet kan. Maar het is een schitterende film. Alleen... Er was ook nog een man, die heb ik ook nog geïnterviewd. Die was dakdekker. Want die hele villa is verbouwd. Dat wordt ook vermeld in Zone of Interest. Maar die stond daar pannen op dak te leggen. En op een gegeven moment komt die Hus, die komt op het balkon. En die roept een soldaat roept die bij zich. Die stond op wacht daar. En die zei, joh, zie je dat ventje daar op de oever van de rivier? Die heeft watervrees. Dat is een zoon, dat is mijn zoon. Die wil het water niet in. Gooi jij hem eens in het water. Want ik wil een soldaat als zoon. En geen non. Dus die vertelt hoe die soldaat naar dat ventje loopt. En die gooit hem zo in het water. Zeg. En dan doet hij voor hoe die Hus lachte. Zo. Ha, 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 ha. En dan draait hij zich om. En dan steekt hij zijn duim op naar die dakdekkers. Weet je wel zo. Dus die zo typeer. Dat is een soort typering van Hussen. Maar die vond ik in die film niet terug. Want je ziet hem heel idyllisch zwemmen met zijn zoontje in de rivier, weet je wel. En dan denk ik,
dat klopt niet
met wat die dakdekker daarover vertelde.
Maar jij bent dus heel vaak naar Auschwitz-Birkenau geweest.
Ja, heel vaak. Ja.
Maar wat vind je daarvan? Toen ik eenmaal was en ik liep, toen dacht ik eigenlijk, wat doe ik hier?
Ja.
Waarom ben ik hier?
Ja, ja, het is een... Monumenten.
Kijk, ik snap van jouw kant. Ja, jij wil weten dan hoe dat gegaan is.
Nee, maar echt niet. Ik ben daar. Ik weet nog wat dat mijn zus die werkte voor de VPRO. Die werkte voor de VPRO. Nee, of die werkte. Die werkte er niet meer voor. Die werkte voor OVT. En ik heb met mijn zus ook nog wel eens een programma over Auschwitz gemaakt. Doodspoor heet dat. Mooi programmaatje. Maar mijn zus die ging een boek schrijven over de terugkomst van de Joden in Nederland. En toen zei ik nog tegen haar, ik heb het over 1999, zei ik, joh, dan moet je niet aan beginnen, joh. Dat Auschwitz is zo'n uitgekoud onderwerp. Drie jaar later zat ik het over mijn oren in. Weet ja, je wel. Ja. En toen, dat kwam eigenlijk, er waren een heleboel filmploegen die ik de weg wees toen, in die tijd. Begon er steeds meer over te weten. En ik kwam er eigenlijk achter dat dat kamp niet alleen een kamp was, maar dat heel die stad daar gebouwd was. En dat er een enorm industriegebied is gebouwd in die tijd met behulp van die kampgevangenen. Dus die kampgevangenen werden ingezet als arbeiders. Ik kwam er ook achter dat Auschwitz opgezet is, dat kamp, voor het huisvesten van een Russische krijgsgevangenen. Want ze wilden dat. Kijk, dat Auschwitz, dat was een voorpost voor de kolonisatie van Oost-Europa. Ze wilden daar allemaal landbouwgebied hebben. En dat stadje, dat speelde daar een rol in. Dat werd uitgebreid. En dat moest gemaakt worden met de Russische krijgsgevangenen. Dat was de bedoeling. Maar dat lukte niet. Want die krijgstocht die liep niet. Dat liep vast. Bij Moskou liep dat vast.
Dat is een aardige tocht.
Ja. En toen ging het vriezen. En toen kregen ze het zwaar. Weet je wel. Ja. Dus er kwamen veel minder Russen dan ze aanvankelijk hadden gehoopt of gedacht.
Ja.
En wat kwam aan die Russen? Die werden ingezet voor de wapenindustrie. Dus er kwamen veel te weinig mensen, veel te weinig mankracht.
Ja.
En toen dachten ze, dan gaan we wat met Joden doen. En toen is die hele exodus van Joden uit overal uit Europa is op gang gekomen. Dat is in de zomer van 1942 is dat op gang gekomen. Ja. Maar ja, toen zaten ze al bijna 3 jaar in Auschwitz. Die
daar... Ja, maar dat wist ik helemaal niet. Nee. Als je daar dan loopt in Auschwitz, dan loop je langzaam die... wat zijn het? Die gebouwen. En er stond op een gegeven moment, zie je dus in het Nederlands, zie je daar staan, wat was het? Ik weet even niet meer uit mijn hoofd. Maar daar moesten Nederlanders zich gaan...
Nederlands paviljoen, ja.
Ja.
Nederlands paviljoen, ja. Ja, dat is een beetje, dat is omdat ze er een museum van gemaakt hebben. Weet je
wel. Dat is niet helemaal...
Nee, joh, dat was toen helemaal niet zo. Joh. Kijk, die mensen, Primo Levi, dat is een bekend schrijver, die schrijft over Auschwitz, die beschreven op een gegeven moment de enorme hoeveelheid talen die er in dat kamp gesproken werd. Dus je had daar Hongaars, Tsjechisch, Nederlands,
Italianen,
alles werd daar gesproken, weet je. Dus dat was eigenlijk een vergaarbak van allemaal burgers uit alle landen, weet je. En voor het gemak zijn het dan Joden uit alle landen, maar ze spraken wel allemaal... Duits of Nederlands of Vlaams of Frans, weet je wel.
Ja.
Dus het was een vergaarbak van talen. En dan werkten ze aan de karbiettoren. En die werd dan ook Babel, de toren van Babel werd die genoemd, weet je wel, door die gevangenen. Dus het is eigenlijk, je kan eigenlijk wel zeggen dat Auschwitz, dat is natuurlijk Europese geschiedenis. Maar dat is na de oorlog, is dat eigenlijk Poolse geschiedenis. Aanvankelijk is dat Poolse geschiedenis geworden. Want in 1945 bestond de EU, Europa bestond eigenlijk nog niet. Als eenheid, zeg maar. En dat Polen, dat was de Poolse Volksrepubliek. En dat was onderdeel geworden van Rusland, van de USSR. Ja. En daar werd in Auschwitz werden de omgekomen Polen en Russen herdacht. Daar werd de overwinning van het communisme op het fascisme werd daar herdacht en gevierd. En daar kwam geen woord Joods in voor. De hele Joden werden helemaal niet genoemd. Dat heeft heel lang geduurd.
Ja.
Tot 1970 toen...
Maar het museum bestaat ook nog niet zo verschrikkelijk lang volgens mij.
Vroeger werd dat museum Auschwitz genoemd. En dat is dat Birkenau is daar later bijgekomen. Ja. Dat is ook in de eind jaren 70, 80 is dat erbij gekomen. Maar je moet natuurlijk niet vergeten dat in Nederland is die hele geschiedenis van de Joden en het afvoer van de Joden en hoe dat in Auschwitz terecht is gekomen, dat heeft ook tot 1963, 64 heeft dat geduurd. Eichmann-proces in Frankfurt, dat er voor het eerst Duitsers terecht stonden. En dat daar dat fotoalbum, dat was ineens een fotoalbum, waarin je kon zien dat er Joden op weg waren naar de gaskamer en dergelijke. Nou, dat sloeg in als een bom. En toen had ineens dat hele Auschwitz, die hele Holocaust, dat had ineens een gezicht gekregen. Dus dat werd in alle kranten werd dat gepubliceerd. En toen was het ineens van een Pools-Russisch herdenkingscentrum, werd het ineens een Joods herdenkingscentrum. En toen, maar het bleek ook dat er nog eens 20.000 Zigeuners, mag niet meer zeggen, hè? Zigeuners.
Roma, hè?
Roma, ja, ja, ja. Je zou half Zigeuner, half p***er zijn, zeg. Dan moet ik daar dan mee verder, met deze semantische verwarring.
Dat gaat allemaal niet, dat kan allemaal niet.
Maar toen waren er ook nog 20.000, 25.000 Roma Sinti omgekomen, weet je wel. En dus dat Auschwitz, dat is altijd, wordt dat gebruikt als een platform. Hè? Dat is een platform waarvan je iets kan roepen, weet je.
Ik vond wel, jij bent bezocht natuurlijk regelmatig, hè? Als jij daarheen gaat, want ik moest eigenlijk met een tour mee, anders moet je echt verschrikkelijk vroeg, mag je anderhalf uurtje ergens lopen. En dan is het alleen maar voor tours, anders mag je, dus eigenlijk heb je geen tijd om daar dan goed te kijken. Dus ging met zo'n tour mee, nou dat kost je natuurlijk gelijk klauw met geld. Maar goed, maakt niet uit. Al is het wel een beetje raar dat er zoveel geld mee verdiend wordt.
Ja.
Maar goed. Nee, maar goed.
Ja, het is...
Je moet je van tevoren, ik weet niet waarom, een dag van tevoren moet je jezelf aan...
Drie vliet wordt ook geld mee verdiend.
Ja, maar het is toch geen pretpark?
Nee, maar dat is het wel.
Ja, maar dat is... Ja, die is smaak krijg je
een toeristencentrum. Het is wel een toeristencentrum.
Maar je moet je wel een dag van tevoren aanmelden. Hè? Je moet
het is niet zozeer een pretpark, maar het is wel een toeristisch trekpleister is het. Ja.
Je moet je identificatie meenemen.
Ja.
Maar dan kom ik daar en er staan daar Israëlische jongeren. Die staan daar met de Israëlische vlaggen te dansen. Ja. Dat ze de Palestina aan het vernietigen zijn.
Ja.
Dan denk ik, wat is dit voor plek waar je dit doet?
Zij is het dat ze Palestina aan het vernietigen? Oh ja. Dat zijn, we hebben natuurlijk een groot probleem ook daar met die religieuze Joden daar. Daar hebben we een groot probleem mee.
Want die
gedragen zich niet, weet je wel. Dat zijn natuurlijk op het moment dat iets, militant religieus wordt, is het mis. En of het nou uit het Staphorst komt, of het komt uit Israël, of het komt uit Gaza.
Dat maakt mij geen reden uit,
weet je wel. Dat gaat allemaal mis, weet je wel. En ik zit wel eens naar de tv te kijken en dan zie ik Mirjam Bikker. Dat vind ik een ontzettend leuk wijf met dat brilletje van de CAU. Dat vind ik een ontzettend leuke vrouw, vind ik dat. Maar dan op het moment dat de abortus te sprake komt, dan beginnen mijn oren te tuiken. Ja. Ik denk, je bent ook wel een beetje een kutwijf dat je er zo over praat, weet je wel.
Ja, ja.
Maar het is op het moment. Kijk, en dan hebben we natuurlijk die hele leuke parlementslid wat bij de SGP zat. Dan wordt die ook alweer de wolf in schaapskleren. Die is ermee uitgescheiden. Die was altijd zo. Die had altijd
die oudere man.
Ja. Maar ja, die heeft nooit tegen die wijven die daar bij die abortuskliniek stonden, die wijven toe te schreven gezegd: joh, rot daar eens op, weet je wel.
Ja.
Nou, en dat zijn dan kleine uitwasjes. Hè? Maar hoe daar die Joodse religieuze fanaten daar op die Westbank tekeer gaan. Ja, dat is verschrikkelijk. Ik schaam me daar echt voor, weet je wel. Dat is echt niet normaal.
Nee, ik klaag het jou. Dat bedoel ik niet te zeggen.
Maar dat vind ik wel. Nee, maar dat vind ik dus ook, weet je wel. Maar ik vind ook, anderzijds vind ik ook wel weer, hoe dan die Hamas-groep daar in dat Israël tekeer gaan denken van ja, godverdomme.
Nee,
en wat ik er dan nog veel erger vind, dat is hoe ze dan gaan onderduiken in die bevolking, weet je wel. En hoe zij die bevolking als schild gaan gebruiken. Daarmee eigenlijk die Israëli's die op vergelding uit zijn in een soort dwangpositie brengen. Ja. En die dan over de top tekeer gaan daar. Ondertussen houden ze ook nog steeds... meer dan 100 gijzelaars. Hè? Het hele idee dat je gijzelaars hebt, dat is toch niet in orde ook?
Nee, klopt. Nee, maar
en je moet dat.
Ik wil niet heel veel over, maar ik wil even. Ik wou een andere kant op gaan. Ik ben het niet helemaal met je eens.
Nee, maar vertel maar.
Oh ja, oké. Okay. Nou, want waar ik nou naartoe wou gaan, was eigenlijk van. Ik heb het idee dat dat herdenkingscentrum dus, Auschwitz-Birkenau, dat het zo verschrikkelijk gebruikt wordt als propaganda van, door wie, van wie dan ook. Van het Westen. Al kijk je naar films, wie het bevrijd heeft. Dan rijdt er een Amerikaanse tank binnen.
Ja.
Nou, Amerikanen die hebben het niet bevrijd.
Nee.
Weet je wel, dat waren de Sovjets, de communisten.
En dan, heb je het 75-jarige bestaan, hè? Van Auschwitz. En, dan mogen die Russen er niet mee. Die zijn dan niet welkom. En dan denk ik bij mezelf, hoe haal je het in je hoofd?
Ja, nee, maar,
en dan kan je alle ruzie die je maar kan bedenken met Rusland hebben. Maar zij hebben het wel bevrijd. Ja. En zij, als jij 75 jaar herdenkt van Auschwitz, dan horen die Russen daar te zijn. In wat voor vorm dan ook. En ik heb me daar bijzonder aan geërgerd toen.
Ja. Maar goed, en dan heb je ook nog eens een keer Polen. Ik heb met die tour, die dame die dat die ons meenam. Dat was zeer theatraal en dramatisch. Ik denk nou echt, dit is echt niet nodig. En voornamelijk werd daar dan weer gezegd van, ja, maar de communisten die claimen dat ze hier ook allemaal ook heel veel zijn vermoord. Ja, maar ja, weet je, dat valt allemaal wel mee als je kijkt naar de rest.
Nee, en het 70.000. Zijn 70.000,
maar dat werd letterlijk gezegd.
70.000 Polen zijn daar om bezet. Dat is een aantal, hoor. Dat is een vol Feyenoord stadion. Ik zal even het voor jou begrijpelijk maken. Dat is een vol Feyenoord stadion met nog 10.000 man voor de deur. Die 20. Er niet in, of 20.000 die er niet in kunnen. Nee, dus dan, om jou een beetje een maatidee te geven.
Nee, maar het is natuurlijk bizar dat dus die Polen die gebruiken het over propaganda tegen de communisten. Hè?
Ja.
Want die hebben natuurlijk onder de Sovjet-Unie dan geleden, zo gezegd.
Ja.
En dan vervolgens, ik heb het opgeschreven voordat ik het ging.
Je hebt je voorbereid.
Ja, ik heb natuurlijk helemaal voorbereid. Dus nou, en Rusland, die pakt het juist weer aan. Omdat ze het bevrijd hebben. Kijk eens hoe goed wij waren, weet je wel.
Ja,
in de Sovjet-tijd.
Dat mag toch?
Ja. Nee, maar ik wil laten zien dat iedereen het als een propaganda ding aan het gebruiken is.
Nou, in mijn boek heb ik de Russen als bevrijders, hoor.
Ja, maar en ze zijn ze ook.
En foto's van de
Russen. Nee, dat zijn ze ook. Maar ze gebruiken het wel te pas en het onpas vaak, weet je. En dan vervolgens heb je Israël. Daar heb je, ook. En die willen dan van, nou ja, we hebben het leed, weet je wel, het lijden van.
Ja, ja.
En eigenlijk het alleenrecht weer van het lijden, weet je wel. En het bestaansrecht van Israël. Want zonder...
Ja, dat is niet waar.
Nou, in zoverre, omdat die mensen die... volgens mij zijn dat voornamelijk Zionisten. Maar als je bijvoorbeeld, maar sowieso al ga je het leger in. Je moet het leger in trouwens. Ja, hè? En dat is een verplichting. En van 2 jaar moet je geloof ik in Israël het leger in.
Behalve die religieuze Joden.
Die moeten waarschijnlijk ook weer wel. Maar goed.
Ik wil er nog even bij vermelden. Ja? Dat er ook nog een paar miljoen, meer dan een miljoen Palestijnen in Israël wonen. Die ook het leger in gaan, hè?
Die moet ook het leger in.
Ja, het Israëlische leger.
Dat is heel vervelend als je Gaza binnen moet vallen.
Ja, zeker. Ja. Maar dat is dus ook zo. Hè? Dus
maar moeten die ook Gaza binnen vallen? Ja, die zullen niet.
Maar die gaan wel. Dat zijn wel Israëliërs.
Ik maak ook geen onder. Israël zijn de mensen in Israël. Dat zijn geen Joden, noem ik dat.
En die zitten ook in het parlement. Er zitten dus ook allemaal Palestijnen in het parlement in Israël. Dus het is wel een...
Dat klopt. Nee. Maar als je er dat leger in gaat, dan moet je 2 keer per jaar moet je naar... hoe heet het? Of 2 keer in je diensttijd moet je naar in Jeruzalem het Holocaust Museum daar.
Ja, dat was Shem.
Daar moet je heen.
Ja.
En dan moeten ze heel duidelijk... want dat doen ze, zodat je weet wat voor leed jou is aangedaan. En dat je het recht hebt op een bepaald...
Ja. Het recht hebt voor wat?
Nou, om dat land te claimen.
Nee, dat is niet waar. Het is niet zo dat zij daar het recht aan ontlenen. Want ik heb je net al verteld dat er meer dan 1 miljoen Palestijnen in Israël wonen. En daar gewoon werken. En ook in het parlement en bij de politie zitten. En dus die zijn daar opgenomen in de maatschappij. Hè? Dus het is niet alleen maar een Joodse maatschappij.
Nee, dat zeg ik ook niet.
Er zit ook een Arabische kant aan.
Dat ja, is dus, er zit ook een christelijke kant aan.
En ook Kopten, christenen, ja. zitten daar ook.
Nee. Dus nee, nee. Als ik Israël zeg, dan bedoel ik wel...
Nee, maar er zitten wel.
Israël.
Daar
wonen en niet wel, Joodse mensen.
Nee,
dat
maar er wonen wel
niet.
Een paar Joden wonen daar. Dat kunnen we vaststellen. Ja. Ja, wonen
dus nee, ik had echt het idee, toen ik daar was, van... iedereen, je gaat over nadenken, hè. En dat denk ik op een gegeven moment, ja, iedereen, echt ieder land, of ieder, weet je wel, ieder clubje ergens die bij elkaar hoort, de mensen die daar iets mee te maken hebben, die gebruiken al dat leed dat daar geweest is, al die miljoenen moorden, gebruiken ze om iets voor zichzelf eruit te halen.
Ja, maar dat komt ook een beetje hoe dat altijd hier in Nederland herdacht wordt, hè. Kijk, als jij op 4, 5 mei bent, dan denk je, dan krijg je dat gezeik weer, weet je. Dan denk je dat ik dat niet heb. Dan wordt er weer een overlever, zoals mijn opa, wordt van stal gehaald. En die gaat dan 4 mei vertellen hoe erg het allemaal geweest is. En dan krijg je dat gezeur en gezeik en weet ik wat. Dat hebben we gewoon, 30 jaar hebben we dat voor onze kiezen gekregen. En dat is omdat iedereen weigerde om die geschiedenis van Auschwitz te doen. Er werd automatisch gedacht aan... we gaan iemand erbij halen die dat heeft... Jules Schelvis, een hartstikke fijne gozer. Nou, die heeft heel veel over Auschwitz te vertellen. Maar wat werd er dan altijd uitgezonden? Hoe erg het was en hoeveel ze geleden hadden. En hoe slecht de Duitsers waren. En dat ze zus en zo moesten doen en zo, enzovoort, enzovoort. Weet je wel? En dat hebben we 30 jaar lang hebben we dat te zien gekregen. En ik ben een keer uitgenodigd voor Achter het Nieuws...
Ja.
Toen ben ik naar Auschwitz geweest. En toen heb ik gezegd, ja, kijk, vooral ook omdat ik een ander verhaal daarover heb, weet je. En uiteindelijk was het toch zo dat het ging over mijn opa die daar en daar in die barak had gezeten en die had zoveel had geleden.
Ja.
En toen ik het verhaal vertelde van ja, het is aanvankelijk opgezet voor als een krijgsgevangenkamp. En dat heeft tot de zomer van 42 geduurd voordat die moord op de Joden begon. Dus het is niet van opzet. Het is niet opgezet om Joden te vermoorden. Want dat is de gedachte die is ontstaan. Dat Auschwitz, dat is daar neergezet. De core business van Auschwitz is het vermoorden van Joden. Dat is wat iedereen denkt. Maar dat is dus helemaal niet waar. En dus ik denk, ik kan daar voor Achter het Nieuws kan ik dus eindelijk eens kan ik vertellen hoe dat dan precies zit, weet je wel. Nou, en ik zit daar dus met Ornstein loop ik daar rond. Hartstikke leuke gozer, een goede journalist, goede cameramensen. Zeulen we door dat Auschwitz en ik laat dat allemaal zien. En ze vinden het allemaal waanzinnig interessant. En dan halen ze alleen maar die stukjes eruit dat ik vertel dat mijn opa daar zo geleden heeft, weet je wel. En dan denk ik, ja, godverdomme, waarom ga ik daar nou mee, weet je wel. En waarom word ik automatisch in die modus geduwd, weet je wel. Want dat hebben we nou zo langzamerhand gehad. En ik ben dus dat boek van mij aan het maken. Dat begint in...
Ja, maar ik ben met een nieuw boek bezig.
En ik heb dat oude boek ook. Want dat andere boek van mij, dat kwam uit. Dat heet Oswinsum Auschwitz. En dat gaat vooral tussen Barbara en mij. Dat was mijn Poolse vrouw. Die is in 1911 overleden. 13 jaar geleden alweer overleden.
Wanneer?
In 2011 is die overleden, ja. Die heeft het boek net niet meegemaakt. De uitgave van dat boek.
Ach.
Ja, die heeft het net gemist, ja. Dus die heeft... in 2011 had hij een hersentumor. En die is daar aan overleden. Maar dat ging vooral ook over die stad die daar gebouwd is. Dat hele industriegebied. En hoe de Polen er tegenover stonden. En hoe wij als Joodse westerling daar tegenover stond. Hè? Ja. Daar gaat dat boek ook over. En over de verschillende perspectieven die je op Auschwitz kan hebben. Weet je wel?
Ja.
En dat is ook... Ja, en in dit boek wat ik nu aan het maken ben ik vooral ook de daders aan het uitlichten. Hoe is het zo ver gekomen? Het schaamteloze racisme wat daarmee gepaard is gegaan. De manier waarop die Duitsers zijn geïndoctrineerd vanaf 1933 tot in 1940, weet je wel. Die zijn voorkomen de weg kwijtgeraakt. Er is daar een soort cultuur geweest. Als je die verhalen leest en je ziet die plaatjes ook die er gemaakt zijn.
Die zijn gewoon gebrainwashed.
Ja, die zijn volledig gebrainwashed. Ja, die zijn volledig.
En dat is bizar. Vooral als je heel jong bent en je gaat naar de kleuterschool of de basisschool. Ja, ja. Dan krijg je al die rommel mee. eigenlijk kan je op een gegeven moment kan je die mensen het nog ineens verwijten dat ze zo denken.
Nee, dat is
en dat is natuurlijk eigenlijk best wel eng.
Dat is eng, zeker ja. En het was zelfs zo dat op een gegeven moment zijn ze ook de eigen mensen gaan vermoorden. Want om een echt goed gezond ras te maken was het noodzakelijk om alle babytjes die mismaakt geboren werden of iets aan de hersens mankeerden. Hè, alles wat tegenwoordig met een vlekje, zullen we maar zeggen. Hè, in deze vreselijke semantiek van deze tijd, waarin ik geen meer mag zeggen en zo.
Je wil dat heel graag zeggen.
Ja, ik zie dat je altijd zo van pijngetrokken gezichten van krijgt. Maar toen zei ze dus eigenlijk al hun mensen die dus mismaakt waren en gestoord waren, die epileptische aanvallen kregen, die zijn ze allemaal gaan vermoorden. Dat heette Action T4. Die zijn ze aan het vergassen. 1939 hebben we het dan over. Hebben ze 400.000 mensen hebben ze doodgemaakt omdat ze dus iets hadden. Omdat ze, of ze waren geestesziek, of ze hadden dus waren invalide en zo, weet je wel. Echt bizar. Op een gegeven moment gingen ook draaideur, criminelen gingen eraan. En dat is echt 400.000 man hebben ze om zeep geholpen. Hè, van hun eigen mensen. Hè. Dat hebben we dus niet over
jongeren. Nee, daar begon het toch een beetje mee.
Nou, toen werd het steeds extra.
Was Mengelen daar gelijk bij betrokken?
Nee, dat was Mengelen niet. Nee, dat was die hele Duitse.
Ik gooi maar even een beruchte naam erin.
Nee, die hele medische stand die was daarbij betrokken.
Ja, echt waar, joh.
Ja, dat werd allemaal goedgekeurd.
Dus
dat,
Mengele is eigenlijk alleen maar één gezicht van.
Ja, van velen, joh. Dat was al die Duitse doktoren, al die instellingen waren het ermee eens. Ik heb dat.
Overigens, bedenk me opeens, toen ik in Auschwitz was, ik dacht altijd dat ze. Ja, of werden wel eens wat opgehangen. En ik zeg dat heel luchtig allemaal, maar. Hè, maar de meesten werden vergast.
Ja.
En er werden mensen tegen die muur gezet. Hè, wel eens.
Ja.
Maar daar opeens liep ik daar langs een kamer. En dat was een kamer waar je. Die luchtdichte kamer.
Ja,
en er was nog een andere kamer dat je op een andere manier.
Moest staan. Staan.
Ja.
En dan lieten ze mensen. Die moesten dan een dagje of 3-4 staan.
Maar echt.
Ja.
Bizarre dingen.
Ja, bizar. Ja, bizar.
Maar een luchtdichte kamer. Ja, fuck.
Ja, joh, nee. Dus, er waren allerlei werktuigen waren er om mensen te denigreren. Mensen, weet je, maar dat zat hem ook in al die andere kampen in Duitsland ook, weet je wel. Hoe die communisten werden gestraft, aangepakt. Jong, het is echt verschrikkelijk. En ik moet je ook zeggen, het gevangeniswezen in Nederland was in 1910, 1920 ook geen lolletje hoor. Dat kan je maar van me aannemen. Dus dat hele. Je moet dat ook in de tijd zien, maar het is wel. Die Duitsers waren daar verschrikkelijk in. Die waren daar heel vreed in. Dat is echt een. Nou joh, dat was een hele. Je moet dat ook niet met de ogen van deze tijd proberen te zien. Maar het was echt verschrikkelijk. Was het gewoon verschrikkelijk. Dat hele kamp op stafsysteem, dat was niet normaal. Maar mensen werden dan met zo'n touwtje aan zo'n paal, zo'n kamppaal vastgezet. En dan werden ze moe en dan zakten ze uit en hingen ze zichzelf op, weet je wel. Dat is, en dan wisten ze dat ze zichzelf gingen ophangen. En dan gingen ze dus ook niet, dan brak het niet, maar dan wurgden ze zichzelf, weet je wel. En dat gebeurde ook, weet je wel. Dat is, en dat werd dan ten aanschouwen van iedereen werd dat gedaan. Iemand die bijvoorbeeld een poging tot vluchten had gedaan. En dan hing er een bord om zijn nek. Hoera, hoera, ich bin wieder da, weet je wel. En dan kwam iedereen die daar langs liep, alle gevangenen die daar langs marcheerden, die zagen daar dan wat er met je gebeurde als je probeerde te ontsnappen en zo, weet je wel. Dus dat was een regime, dat kent ze weer gaan niet zo erg. Dat was natuurlijk zo.
Ja.
En dat is, kijk, en. Maar ik was in dat hele. De ergte ervan, maar ik was vooral geïnteresseerd in de. Hoe kom je ertoe om zoiets te doen?
Ja.
Weet je. Dat was, dat is, kijk, dat gebeurd is, kom je daartoe?
Er moeten mensen op een gegeven moment gedacht hebben van,
Hoe doe je dat? Waarom doe je dat? Ja. Weet je wel? En daar was ook een soort van, je moet je voorstellen dat die Duitsers tijdens de oorlog dachten dat ze superieur waren, weet je wel.
Ja, ja.
En dan moet je voorstellen, dan liep daar zo'n gozer die alleen maar worst, zo'n worstvreter, die drie woorden Duits sprak, weet je wel, die drie woorden tot zijn vocabulaire had, bedoel ik.
Ja, ja.
Dus gewoon een Duitser die dacht gewoon dat hij veruit superieur was aan iemand als Primo Levi, die daar, die ingenieur was, chemisch ingenieur was. En die twee die liepen dan over dat fabrieksterrein, weet je wel. En die gozer die dacht echt dat hij superieur was, omdat die andere een Jood was. En op een gegeven moment komen ze bij een kabel en dan doet die Heinz heet die geloof ik, die doet die kabel omlaag. En dan stappen ze over die kabel heen en dan kijkt hij naar zijn hand en er zit een smeer aan zijn hand. En dat veegt hij zo af aan dat pak, dat gevangenpak van Primo Levi, veegt hij dat af. En toen schreef die Primo Levi, die schreef daarbij zonder haat of hoon. Dat vond hij het ergste. Dat hij het niet eens deed om hem te zieken.
Het was normaal.
Het was gewoon, hij werd daar als een soort lap met vlees beschouwd. Als een volkomen niet-mens, weet je wel. Hij was volledig onmenselijkt, was hij. En dat kwam tot uiting en de manier waarop die gozer zijn hand afveegde aan hem. En dat is natuurlijk wat er gebeurd is. Op een gegeven moment waren daar allemaal Duitsers die stonden te kijken hoe dat... Hoe die mensen die werden vergast en hoe die dus naar hun einde tegemoet liep. Maar die vonden dat, ja, Jezus, weet je wel. Het was eigenlijk een beetje, het is een beetje, ik zit wel eens te kijken dan, weet je, je had wel eens vroeger had je van die varkens, die werden dan geruimd. Hè? Je weet wat ruim is. Dus niet opgeruimd, maar die werden dan doodgemaakt. Mm-hmm. En die werden dan met van die... van die grijpers werden die dan opgepakt en dan gingen er zo 3-4 tegelijk zo'n container in gezakt. En dan stond die boer ernaast, die stond te huilen, want die zag zijn varkentjes, zijn beestjes dood gaan.
Ja, zijn geld zag hij dood.
Nee, hij zag zijn beestjes, want dan dacht hij, ja, dat zijn mijn beestjes. En ook als je ziet hoe die dus door die varkentjes heen loopt, dan klopt hij erop, weet je, van dan zag je dat. En die hadden dus een besmettingsziekte op, maar nu is het weer dus geruimd. Maar diezelfde boer... En dan huilt hij en dan wordt hij sentimenteel omdat zijn varkentjes eraan gaan, hè, geruimd worden. Maar diezelfde boer die staat ook te kijken en dan gaat hij niet huilen als zijn varkentjes de vrachtwagen ingaan om te worden geslacht. Hè. En dat is een hele rare machinatie is dat. Als je ziet hoe bijvoorbeeld, we kijken nu, ik zit wel eens te kijken naar programma's op de televisie en dan is er een vrouw en die hebben dan schaap, die had schapen. En die was dan met die schapen bezig. En die hadden allemaal namen ook. Hè. Blop, blop. En die was vreselijk erover in dat er nu dan eens een wolf over het hek sprong. En dan een stuk of 6 van die beesten doodbeet. Hè. Maar ze bracht ze ook naar de slacht. Weet je wel.
Ja.
Dus dan is Betty doodgebeten door een wolf. Maar Betty was anders. Een halfjaartje later gewoon de wagen ingegaan.
Ja.
En naar de slacht. En dan staat zij daar dus niet. Dus het is een raar soort... Er zit er iets raars in. Die Hus die zei op een gegeven moment... liep hij door dat kamp. En dan zei hij... hij schreef in zijn boek... in zijn memoires schreef hij... de Zigeuners, dat waren mijn lievelingsgevangenen. Überhaupt al dat je lievelingsgevangenen hebt. Weet je wel? Dat waren mijn lievelingsgevangenen. Want die begonnen altijd zo leuk viool te spelen... en te dansen als ik eraan kwam. Nou,
ja, maar waarom deden die dat? Ja,
en dan een paar maanden later... is dus dat hele Zigeuner, dat familiekamp, is vergast. In 2 dagen tijd. 20.000 man vergast.
Ja.
En dan heeft hij het over zijn lievelingsgevangenen. Dus dan praat hij als een boer, hij denkt als een boer over zijn varkens. Weet je wel, als een boerin over zijn
interessant.
Interessante vergelijking, hè, dit. Hè?
Ja, nou,
en ik heb die vergelijking, mijn vriend Christel Poes heeft een boek geschreven, dat gaat over de duivel in elk van ons. Dat is een dikke pil, is dat. En ik zag hem gisteren en ik heb deze vergelijking met hem gemaakt. Hij zegt, ja, dat vind ik zonde dat je dat nou niet eerder tegen me gezegd
hebt.
Dan hadden we dat er toch eens uitgebreid over kunnen hebben. Weet je wel, want dat is een merkwaardige... Kijk, ik stond een keer, was ik wij liepen altijd, Barbara en ik hadden een huisje in Poromka aan de bergen. En liepen altijd naar beneden naar een dorp. En dan kochten we kip. En op een gegeven moment werd dat winkeltje wat kip verkocht. Dat werd vervangen door een supermarkt. En ineens kon je die kip van de supermarkt kopen. Maar die was veel minder lekker.
Ja.
Dus wij dachten van ja, waar halen we nou die lekkere kip vandaan? Hè? En toen zijn we naar een vrouw kwamen we terecht. Die had allemaal kippen. Had die grote ren met kippen. En daar kochten we een kip bij haar. En Barbara en die vrouw die stonden dus heel gezellig... zonder die zo te kletsen. En zij ving zo'n kip. En dat beest tokkelen, weet je wel. En zij dat beest allemaal geruststellen. En toen liep ze zo naar de kant van de huis. En daar hingen allemaal van die tuiten. Zo van die... hoe noem je dat? Zo voor. Dus Een beetje vergelijkbaar de vorm van een ijsbekertje.
Oké, okay, ja. Ja.
Zo'n vorm. Ja. Ik weet niet, daar is een naam voor.
Hoe heet dat? Weet ik niet.
Ja, ik weet niet. Er zit een soort Portjes Latijnachtige naam is voor die vorm. Weet je wel? Nou, dus met een punt. Dus wijd van boven en uitlopen. Zoals je een pijltje maakt. Weet je, een pijltje. Nou, maar dan iets breder. Nou, wat deed ze nou? Dan deed ze die kip, die deed ze in die vorm, in dat ding. En die kip die ziet dan een gaatje met lucht. Dus die gaat automatisch met zijn kop. Gaat hij dus dat gaatje in, die lucht in. En dan pakt ze hem bij zijn kop. En dan snijdt ze met een klein mesje, sneed ze zo zijn kop eraf. En die kip die kon natuurlijk geen kant. Dus die spartelt een beetje. En dan stond er automatisch een emmer onder waar al dat bloed in terecht komt. En nog geen. Voordat ze die kip erin doet, zat ze nog die kip te aaien en gerust te stellen. En weet je wel, dus ze deed ze heel lief tegen die kip. En 10 seconden later had ze zijn kop eraf gesneden. Maar ondertussen gewoon gezellig pratend met Barbara. In de tussentijd, weet je wel, helemaal niet. Maar die hield dus van die kippen. Want je zag haar door die kippen heen lopen en daar hield ze van.
Ja, en het is niet dat zij die kip slachtte omdat ze zelf moest eten.
Nee. Ja, wij kwamen die kip daar kopen. En ik moet je eerlijk zeggen, ik vond hem ook niet lekker. Toen ik het,
toch niet? Dus de vorige keer ben je naar de...
De dag daarna vond ik hem wel lekker. Toen had ik het zo half verwerkt en toen vond ik toch wel een lekkere kip eigenlijk. En
dat is dan ook wel weer bijzonder.
Ja, bizar is dat, ja. Maar ik vond het hele bizarre dat zij dus heel lief met die kippen omging. En dat ze met het grootste gemak zo'n kop eraf sneed. En dat had die... En dat deed me denken aan die hus die daar zegt, ja, die zigeuners, dat waren mijn lievelingsgevallen.
Ja.
En hij liet ze zo, mop. En ja, wat moet, dat moet. Weet je wel, dus dat hebben die boeren ook. En die hus, dat was een artamaan, dat was een boer van oorsprong. Dat was een boer van oorsprong.
Ja.
He? Dus dat, dan had hij zat zo, dat waren mijn lievelingsgevallen.
Maar stel je nou voor, hè?
Ja.
Stel je nou voor, want dat bierken nou, dat was nog niet af. Dat moest nog 1,5 keer zo groot worden.
Ja,
dat kamp alleen.
Ja, ja, dat weet ik. Ja.
Met meer gaskamers en alles.
Ja, ja.
Maar op een gegeven moment... Die Duitsers die gingen iedereen vergassen, leek het wel op een gegeven moment.
Nou, ze hebben natuurlijk, er zijn natuurlijk nog wat Joden die bleven erover. Maar ik denk niet dat er nog meer, veel meer gaskamers bij moesten komen. Alleen, dat was toen in de zomer van 1944... Toen hebben ze dat heette de Action Hus. Toen hebben ze die Hongaarse bevolking, die hebben ze op het laatst hebben ze die nog daar naartoe gebracht. Ze hebben 430.000 Hongaren daar naartoe gebracht. Die zijn ook gefotografeerd. Daar is die fotodocumentaire over
gemaakt. Oh.
Die later zoveel spectaculaire onrust heeft veroorzaakt in Europa. Hè. Maar dat
die
is
aankwamen.
Toen, ja, die aankwamen. Ja. Die aankomst toen is toen door een filmploeg, fotoploeg, is dat als een fotodocumentaire is dat vastgelegd helemaal. En, maar het, en dat is toen wel, was wel veel in verhouding tot de capaciteit. Maar ik denk dat ze daarna was, dat was toch wel de laatste grote pluk Europese Joden die ze te pakken wilden nemen hoor. En dat is toen gebeurd. Dat is toen in de haast is dat gebeurd. Een van de dingen in dat Auschwitz was ook... Kijk, ze hadden natuurlijk rassenwaan. Die rassenwaan die uitte zich in het... Dat geen mensen waren. Waren ontmenselijk. En er zat natuurlijk ook nog een andere factor bij. En die factor die heb ik van het begin af aan altijd in de gaten gehouden. Want... Kijk, die Duitsers zijn natuurlijk niet achterlijk. Dat is geen achterlijk volk. En je kan niet, omdat je iemand haat, zoveel opzetten om ze te vermoorden. Wat, dat kan niet alleen gebaseerd zijn op haat, weet je wel. Dus ik heb dan ook iets follow the money heb ik dan over me gekregen, weet je wel. En toen ben ik er toch wel achter gekomen dat ongeveer 125.000 wordt geschat van die mensen van die 430.000. Die konden werken. Dus die zijn ingezet in de industrie. En zij zaten natuurlijk hopeloos verlegen om arbeidskrachten. Dus daar kwam op een gegeven moment dat racisme. En dan begon ook die economie begon daar een rol in te spelen. Dus dat jaagde elkaar aan. Weet je, dat was niet. Je kan dat een niet los zien van het ander. Dus het is een... zoals je ook bijvoorbeeld die hele bouw van dat Auschwitz... hoe dat begon, dat dat eerst met Russen gedaan werd... en dat dat toen met Joden gebouwd moest worden... en dat je die arbeidskracht nodig hebt... om datgene wat je voor ogen hebt te maken... Dat je dat op die manier bewerkstelligt. Want, en dat is dan helemaal vanuit een doel heilig de middelen is dat opgezet. Ja. Maar het is dus niet één factor geweest. En al die factoren die daar... dus je hebt dan kolonialisme, je hebt racisme... en je hebt natuurlijk de industrie, die drie lijnen... die komen allemaal bij elkaar in Auschwitz. En dat is wat ik met mijn boek probeer te doen, aan ja. te geven. Dus dat het niet domme haat is, maar dat het ook economie. Dus je hebt dan die industrie die enorm aanjaagt. Want die industrie, bijvoorbeeld zo'n IG Farben, dat was dan Bayer, weet je wel. En ja. BASF, al die bandjes die.
Ja, die BASF,
waar jij zo vrolijk.
Die kleurtjes.
Die allemaal gedraaid hebben. Die bandjes.
Ja, hartstikke leuk.
Dat is allemaal IG Farben, is dat, weet je wel. Ja. Dat is allemaal dat bedrijf, weet je wel. Die IG Farben, die nam dan. Dat heette dan kavels van 500 gevangenen. Ja. Die namen ze dan. En die kostten dan 4 mark per dag. En dan hadden ze onder aannemers. En die leverden ze dan voor 8 Deutsche mark, Deutsche Reichsmark per dag. Dus die maakten 4 mark winst ten aanzien van hun
onder aannemers. 4 keer mei.
Ja, 4
mark.
4 keer mark, ja. 4 keer Reichsmark. Ah, je hebt geen Reichsmark. Je hebt een boerenprovinciaalse Rotterdam-Zuidmark ben jij. Nee, je komt niet uit Zuid, hè?
Nee.
Je komt niet eens uit Zuid, joh.
Nee, nog geweest.
Je bent een import Feyenoorder.
Ik ben van, ja.
Net als ik.
Nee, ik Berkel helemaal niet.
Oh, waar vandaan?
Berkel en Roodreis.
Oh, Berkel en Roodreis. Ja. Oh, ik dacht dat jij uit Zuid kwam, joh.
Iedereen denkt altijd van alles.
Ja. Nee, dat maakt niet uit. Nee. Maar hoe dan ook, kijk, het is zo dat allemaal lijnen heeft daar naartoe. Kijk, en als jij naar dat museum Auschwitz-Birkenau gaat, ja. zoals jij daar naartoe gegaan, dan wordt het je dat niet verteld.
Nee.
Dan wordt jou niet verteld waarom.
Het lijkt wel of ze zich ervoor schamen.
Ja.
Want het verhaal, wie hebben is niet gewoest,
nee, maar
die gaat natuurlijk niet op.
Nee, maar wat zij wel sterk hadden was, kijk, er staat daar een hypermodern industriegebied, hè, met kunst voor kunststof. Hè. Ja. Dat was toen zij de oorlog verloren, de Duitsers, was dat klaar. He, en dan kon je dus synthetische benzine kon je maken. Dan kon je kunstrubber maken. Dan kon je plastics maken. Van alles. Het heeft tot 1963 geduurd voordat wij in Botlek een fabriek hadden die producten konden maken.
En daar deden ze het al.
En daar was het al. Ja, dat was de modernste chemische fabriek van de hele wereld was daar. Die stond daar.
Eigenlijk?
Die stond daar.
Heeft het Duitse, Tweede Rijk, of Derde Rijk moet ik zeggen, Derde Rijk, die heeft ons ook wel heel veel gebracht. Op een idiote manier.
Ja, die waren technisch, die heel ver. En je moet ook niet, je moet ook niet vergeten dat IG Farben, dat had overal in de wereld, hadden die vestigingen, hè. Dus die hadden ook in Amerika en in Engeland en in Zuid-Amerika hadden die vestigingen. Daar werkten 230.000 mensen werkten daar. En die hadden een omzet van 4 miljard. In die tijd, hè? 40, ja, ik wil van 40 miljard zelfs. Dat was een gigantisch bedrijf. Dat was een van de allergrootste bedrijven van de hele wereld, was dat. En die maakten van allerlei dingen.
En die zaten gewoon daar.
Dus niet alleen benzine en kunststof, maar ook zeep, aspirine. Ja. Noem het, you name it. En zij maakten het. Gewone benzine, alles.
Alles uit olie alles. Ontrokken. En
dat Farben, dat kwam omdat ze van oorsprong waren ze een kleurenfabriek. Dat kwam doordat iemand liet in 1910 zo'n beetje liet hij iets op een wit stukje linnen vallen. En dat was blauw. En dat kreeg hij daarna, het was ze niet meer uit. En toen op zijn schort, op zijn witte linnen schort. En toen zei een van die gasten, die zei, hey, je schort is, wat is er gebeurd met je schort? Die zei, ja, dat ik heb gemorst, ja, krijg het er niet uit. En die dacht, bingo, je kan daar dus, daar kan je dus kleren mee, daar kan je kledingstof mee verven. En ineens kon je, en want mensen die liepen vroeger, liepen ze in grijze hemden, liepen ze rond. Dus die dacht, bingo, je kan ineens. Iedereen kan een blauw. Alleen de adel, die had, hè, mensen met poen, die hadden geen kleurrijke kleding. Hè? En die dacht ineens van, ja, je kan daar overhemden mee doen. Dus die kon je ineens, chemisch kon je die kleuren. Dus, en dat dacht iedereen, ja, te gek. Dus dat hele, dat hele beeld van de mensheid is daar in 1920 door die IG Farben totaal gewijzigd. Mensen hadden ineens, je moet je voorstellen, die spijkerbroeken, dat is allemaal analine gekleurd. Dat kwam allemaal van IG Farben af. Dus al die mensen die ineens een rood overhemd aan hadden en dergelijke, weet je wel. Vrouwen die ineens in kleurrijke kledij. Dat was daarvoor was dat helemaal niet. Dat was alleen voorbehouden aan 3% van de welgestelden was dat. Dus dat IG Farben was gigantisch. Gigantische macht was dat. Dus die had een enorme aanjagende werking op die moord. Want die hadden die mensen nodig om die fabrieken te bouwen, om die fabrieken te bemannen en zo.
Dus hebben ze ook verf gemaakt om te schilderen?
Verf.
Maar ook voor kunstschilders misschien?
Ook voor kunstschilders, ja hoor.
Heb jij daarmee lopen verven?
Jazeker.
Ja?
En je hebt toch ook wel eens een paracetamolletje.
En dat komt er ook allemaal vandaan?
Ja, dat komt er allemaal vandaan. Ja. Maar noem maar iets. Het komt daar vandaan. Het is echt niet normaal. Dat is dus dat IG Farben, dat was een enorme macht daar. Dus die zonder dat IG Farben was dat hele Auschwitz niet ontstaan. Ja. Weet je wel, dus dat is...
Maar heb jij ook zelf kunstwerken gemaakt over Auschwitz?
Nou, ik heb vroeger wel eens als jongen heb ik wel... Toen was ik bij de kapper en dan kwam in 1963, toen was ik 16. Toen kwamen al die foto's van die gevangenen die kwamen dan in... die op weg waren, die Joodse bevolking die op weg was naar de gaskamer. Die kwamen allemaal in bladen, in weekbladen. En ik zat daar bij de kapper en ik zat zo in die weekbladen te kijken. En toen heb ik stiekem een paginaatje heb ik eruit gescheurd. Heb ik in mijn achterzak gestoken. En toen heb ik thuis ben ik met waskrijt begonnen met een tekening daarvan. En toen heb ik een paar kampjes heb ik gemaakt. Een
paar kampjes?
Ja, houten gebouwtjes. En mijn vader die vond ze wel mooi en die heeft ze bij mijn opa gebracht. En toen moest ik bij opa op audiëntie komen. En die was kwaad op mij. En die moest daar gaan zitten. En had die, weet je, hij deed net alsof hij lees. Of hij aan het lezen was. Een brief aan het lezen was. En toen keek hij zo op. Stond er al een glaasje ranja stond er voor me klaar. Oh. En mijn oma die had al gezegd. Hé, Hans, je bent een beetje laat. Het was gewoon een half uur te vroeg. Weet je wel zo. Het was een gespannen sfeer. En ik kwam daar dan binnen. En... toen zei hij, Hans, moet je luisteren? Ik vertel dat verhaal maar één keer. Dus je moet goed luisteren. Nou, zo begon het. En toen ging hij dus over dat kamp vertellen. En op een gegeven moment deed hij een la van zijn bureau open. En toen haalde hij die tekening van mij eruit. En die legde hij zo op het bureaublad. En dan sloeg hij met zo'n vlakke hand. Zo, oh sorry, je microfoon.
Nee.
Sloeg, met zijn vlakke hand sloeg hij op die tekening. Hij zei, zo was het daar niet. En toen heeft hij dus geroepen... Hij zegt dat Auschwitz, dat zijn niet een paar van die houten keetjes daar met een schoorsteen. Dat Auschwitz, dat was een imperium. En toen heeft hij me uitgelegd wat dat was. En die heeft toen heel mijn gedachten over dat Auschwitz, heeft hij dus al gevormd in 1963. Wat dat was. Vandaar ook dat boek wat ik nu maak, dat heet Auschwitz Imperium.
Dat komt
bij mijn opa. Maar... ja, en hij heeft me toen verteld dat er ook een bordeel was en weet ik wat.
Echt waar?
Ja,
joh. Dat wordt ook niet verteld dan in die rondleiding.
Nee, Auschwitz was een bordeel, ja, dat had ik...
Voor de Duitsers?
Nou, ik had een interview met een vrouw uit Auschwitz, een Poolse vrouw, die zei van ja, dat was ook een bordeel. Mijn vriendin van mij werkte er en toen vroeg ik als prostituee, nee, als schoonmaakster. Nee, daar werkte dat waren de Franse jodinnetjes. Die hoefde niet te werken. Die had het goed. Die kreeg veel te eten. Zei ze zo.
Nee, joh.
Ja, eerlijk. Die kregen veel te eten. Die hoefde niet te werken. Weet je wel. Zo werd daarover gesproken. Franse jodinnetjes.
Maar dat is dus wel een heel andere koek.
Dan wat jij tegenwoordig hoort.
Nee, dat ook. Maar ook wat je van je latere werk.
Nee hoor. Dat zat er wel in. Geschreven. Alleen.
Nee. Ik bedoel qua kunst.
Nee, maar dit is ook niet zozeer kunst hoor. Dit. Dit is ik heb al eerder het over kunst gehad. Ik maak kunst.
Ja.
Ik maak kunst in
opdracht. Ja, ik denk, ik probeer zo weer even van de Auschwitz weg te halen. Wordt het zo zwaar.
Ja. Het is een zwaar onderwerp.
Ja,
maar ik vind het zelf niet zo zwaar.
Het is heel interessant.
Ja. Nee, maar ik vind het... Ik behandel Auschwitz niet als een sentimenteel ding.
Nee. Ja,
toch wel als een maatschappelijk verschijnsel.
Een soort klinisch bijna.
Ja, een maatschappelijk verschijnsel is het, weet je wel.
Kijk, dat wil natuurlijk niemand weten, hè, dat het een maatschappelijk verschijnsel is.
Nou ja, Nee, dat vinden ze lastig, ja. Want ja, het is toch? Natuurlijk zo dat dan natuurlijk... Kijk, je ziet natuurlijk facetten van dat Auschwitz... zie je ook weer terug in de toeslagenaffaire, weet je. Dat is ook van een... Dat is de verantwoordelijkheid ligt niet bij ons. Weet je, dat is die ambtenaren die doen wat er gezegd wordt. En die verantwoordelijkheid ligt niet bij ons. En een deel van die ambtenaren heeft ook gewaarschuwd. Dat gaat niet goed. Maar dan moet het toch gebeuren. En dan komt er iets op gang wat door niemand is te stoppen. En wat maar doorgaat, weet je wel. En dan neemt dat vorm aan. Als je dat nu hoort of leest. Dan denk je, ja godverdomme, hoe kan dat nou, weet je wel. Hoe kan dat nou gebeuren, weet je. En de machinatie daarvan is zelf als Auschwitz. Dat is dat gebeurt. Omdat niet één iemand is aanwijsbaar als verantwoordelijke. Ja, na de oorlog hebben we die Hus opgehangen. En dan worden er een paar kopstukjes die worden dan aangepakt, weet je wel.
Dus meer voor...
Ja, en dan worden er een paar fabrieksdirecteuren van IG Farben, die krijgen dan 7 jaar en die lopen na 2 jaar weer rond. Ja. Weet je wel, dus dat is, weet je, het is gewoon een... De verantwoordelijkheid daarvan is verdeeld over... Het is een heleboel mensen.
Het is natuurlijk sowieso bizar, hè, na de oorlog. Al die SS'ers die in het Westen hoge topposities kregen. Eerste directeur van Interpol. Eerste topman van de NAVO. In Amerika.
Dat weet ik niet zo goed.
Ja, die waren gewoon allemaal oud en grote hotenbetoten, van de SS. En die maar dit dachten wij van. Die weten wel hoe het gaat.
Ja, nee, waren geen dommerds. We hebben natuurlijk ook nog die
maar dat is bizar.
Die atoomgeleerders hebben we allemaal gehad. Die we daar. Het was natuurlijk een
run. Die raketgeleerders.
We hebben een run op die kenniseconomie die zij hadden. Is er gebeurd na de oorlog. Die Russen hebben een deel weggehaald en die Amerikanen hebben een deel weggehaald. En dan is er een hele andere moraal, krijg je dan, weet je wel. Maar ja, dat is, kijk, ik heb altijd begrepen, kijk gehoord dat een dom volk is, die Duitsers. Nou, dat zijn ze
niet. Nee, joh, die zijn
en,
heel...
En die waren ook niet, dat waren ze toen ook niet, weet je wel.
Ze zijn heel erg, hoe zeg je dat?
Ordnung muss sein. En ordnung muss sein zijn wij in Nederland ook.
Ik ken het woord niet.
Ordnung. Orde moet er zijn.
Oh, ordnung. Sorry. Ordnung, ja,
ordnung moest zijn.
Ja.
Nou, en als je dan naar die toeslagenaffaire kijkt, dan krijg je een beetje eenzelfde soort machinatie krijg je dan. Hè, wie is de verantwoordelijk? Kijk, het is net als de orgelman. Die draait het aan dat orgel. Maar hij is niet verantwoordelijk voor de muziek. Hij is niet de muzikant. De muzikant, weet je wel. Maar hij draait wel, die handtekening draait hij er steeds door, weet je. Ik heb een vriend, Axel van der Kraan, die heeft de handtekeningenmachine gemaakt. Dat is een apparaat, dat bestaat uit fietsonderdelen. Ja. En dat draai je dan aan en dan gaat er een houten hand bewegen met een ballpoint erin. En dat draait dan een rol papier onderdoor en die zet steeds een handtekening. Maar dan draai je aan het apparaat en dan zet jij die handtekening niet. Dus ik vond dat de belichaming van de toeslagenaffaire. Ik heb daar een heel klein filmpje over meegemaakt ook. Dus ik vond dat. En dat is ook. Ja, dat gebeurt. Weet je, die dingen gebeuren zo op die manier. Weet je, nou wil ik natuurlijk niet zo zeggen dat Auschwitz is natuurlijk veruit veel meer uit de klauw gelopen dan de toeslagenaffaire. Maar je zal.
Ja, dat toch wel, hè?
Ja, maar daar zijn ook persoonlijk mensen die zijn volledig te gronde gericht. En dat is voor die mensen is dat verschrikkelijk. Maar het is nog. Ik weet je, als ik dan kijk hoe dat in zijn werk is gegaan, dan denk ik, jongen.
Ja, maar dat is bizar trouwens.
Bizar, ja. Bizar,
ze zijn onterecht. Worden onterecht, ze zijn, hun kinderen zijn afgenomen.
Oh, man, dat is echt niet normaal. Dit is van een wreedheid.
Er zijn heel veel ouders die hun kinderen nog steeds niet gezien hebben. Er zijn kinderen ondertussen gestorven.
Ja.
En gezinnen kapot, want een van die ouders moest dan stoppen met werken, want anders gewoon...
Het is echt verschrikkelijk geweest. Ja,
het is echt bizar allemaal.
Bizar. En dat heeft allemaal te maken met ambtelijkheid en ordnung muss sein.
Orde, ja, ik weet nu dat het geen één woord is.
Orde moet er zijn, weet je wel. Ja, het moet ordelijk verlopen en zo. Dus het is... En als het buiten de orde valt, dan wordt ook iedereen nerveus. Ja. Hè, weet je wel. En dat is gewoon. En dat is alleen maar omdat er Bulgare fraude was. En de angst dat er gefraudeerd zou worden, die was dusdanig groot dat enorm opgetuigd werd. En dat de bestrijding.
Ja, het is bewust gedaan.
De bestrijding van het frauderen, dat kostte aanmerkelijk veel meer dan de mogelijke fraude die er gepleegd zou worden. Dus dat stond in geen verhouding, weet je wel.
Nee.
Dus er werd een apparaat, er werd een hamer werd daar gecreëerd voor een hele kleine spijker, weet je wel. Een gigantische hamer met een hele kleine spijker,
ja,
weet je wel.
Ja.
Misschien komen we nu in de buurt van de kunst.
Nee, spijker, hamer, spijker.
Grote hamer, ik zie je ineens voor me. Een hele grote hamer met een heel klein spijkertje.
Welke spijkers gebruik jij om je...
Ja, dat is de... Weet je wel, dat is de bestrijding. Dus de hamer is de bestrijding en de spijker is de... Ja, ja, weet je.
Nou ja, misschien moet je dan maar een keer terugkomen en dan gaan we het over de kunst verder hebben. Is dat een goed idee?
Ja, ja, kijk, kunst en het leven, dat
is... Dit, maar dit was, het, dit is, was een zeer interessant onderwerp.
Ja, ja, ja.
Toch?
Ja, ja, zeker wel, ja. Ik ben benieuwd wat je ervan overlaat.
De Rotterdamse school is zo, deze podcast. Er wordt niet geknipt.
Oh, dat mag wel hoor.
Je wil bepaalde woorden eruit halen.
Ja, nee, alle N-woorden mag je eruit knippen. Nee, laat dat niet zitten. Maar
ik ga er gewoon een gelijk onder zetten.
Nee, interesseert mij gereed, joh. En dan kun je ook zeggen, ik laat het één keer horen en in het vervolg zet ik er een geluid overheen. Als je er meer over hebt. Ja, je mag zo ingrijpen. Dan mag je zo ingrijpen. Dat stel ik even voor. Dat je dat
heb, dit laten we er ook in.
Ja, ja, ja.
Dus mensen heeft het één keer gehoord. En daarna heb ik een geluidje eraan gezet. Want ik vind het eigenlijk kan het natuurlijk niet. Kan,
nee, jij moet jezelf natuurlijk ook.
Ja, alles
moet een brave jongen zijn.
Ja, anders word ik gecanceld. Oké?
Okay? Ja, oké.
Okay, doen we. Nou mensen, dat was het alweer. En tot de volgende keer met een andere gast. Yo, doei doei.